Hallo, welkom bij de No Club Show. Een serie over clubs en vooral het ontbreken daarvan. Ze mogen pas weer open als er een vaccin is. Maar komt die er wel? En als die komt, is het dan nog niet te laat? Het water staat deze plekken aan de lippen en er dreigt een heel mooi stukje cultuur verloren te gaan. Steven van Lummel en Justin Verkijk lopen al sinds maart met hun ziel onder hun arm en gaan nu kijken hoe het ervoor staat. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en zelfs Groningen. Met deze keer Perron.
We maken deze serie in samenwerking met Jägermeister, die met hun project Save the Night proberen iets bij te dragen aan nachtcultuur in moeilijke tijden.
Zo klinkt een lege backstage.
Zo klinkt een lege backstage in Rotterdam.
Hey. Wacht even kijken hoe die bank klinkt.
Ja, dat hoor je wel. Dat klinkt net als thuis, toch gewoon, hè?
Ja, gewoon heel veel werk, kleine input.
De laatste keer dat ik hier zat, keek ik schil wel, volgens mij.
Ja, nou, al dat stuff dat nu opwaait omdat Steven op die bank is gaan jumpen, daar ga je ook schil van kijken.
Zeg. Jij moet wel echt een beetje dichterbij.
Dat Ja.
Aziz Yacoub.
Yes.
Hoe is het met je?
Goed. Fantastisch, geweldig.
Als je drie verschillende dingen gebruikt om te zeggen dat het gewoon oké gaat.
Ja, en ik begon met good. Ja.
Nou, we hebben Aziz net opgehaald en het valt me wel op dat je wel gewoon lekker positief bent. Maar dat heb je altijd wel volgens mij. Een beetje om je heen hangen.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik nooit drugs heb gebruikt.
Wel bijna toch, laatst hoorde ik.
Nee, daar komen we straks misschien nog op. Niet bij volle bewustzijn ooit drugs heb gebruikt.
Bij volle bewustzijn?
Dus ik heb ook nooit last van een dipje of een depressie. Het gaat bij mij gewoon flatline. Het is wat het is.
Het is gewoon altijd een beetje down.
Het is altijd gewoon... gewoon.
Ja, het is gewoon oké.
Ja, het is gewoon oké.
We stonden net hier voor de deur, perron. Het rolluik ging omhoog. Er kwam gelijk een stroom warmte. Uit alle kieren, met wat voor gevoel doe je de deur open?
Nou, we hebben hem warm gestookt voor jullie vandaag. Ja. En mijn bedrijfsleider die heeft me geholpen met een beetje klaarmaken en de backstage opruimen. En toen zei ik, komen twee Hagenezen een interview afnemen. Zei ze, ja, die hebben een koud hart, zal ik hem even warmer maken?
Is dit de sfeer? Is dit de sfeer?
Dit is absoluut de sfeer.
En dat is gelukt, want ze heeft alles op open gedraaid. Het is flink aan het stoken hier.
Ja, dat is lekker. Nee, maar los van de zalige warmte om onze in en in verdorde kleine zwarte hartjes te verwarmen. Met wat voor gevoel doe je de deur open?
Gemengde gevoelens. Ik bedoel, er is me de afgelopen 10 jaar zo vaak verteld dat het hier moet stoppen.
Ja.
En wij hebben al 4 coronacrisissen meegemaakt hier natuurlijk. Dan is het een Duits hotel, dan is het een woontoren, dan is het geen nachtvergunning meer. Ik denk dat we al die hokjes al afgevinkt hebben. Pandemie zullen we ook wel overleven. Dus daar ga ik vanuit.
Kan je dan sneller schakelen, denk je? Doordat je al een paar keer zo'n teleurstelling hebt meegemaakt?
Nou, door de jaren heen heb ik wel geleerd dat als de emotie aan het roer is, dat je denkt te kunnen sturen, maar dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon zakelijk aanvliegen. Je kan net als Steven al maandenlang gaan lopen kutten omdat zijn wijf bij hem weg is. Maar je moet het gewoon... je moet het gewoon accepteren en verder gaan.
Ja.
Ja.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens.
Het scheelt tijd, energie, vrienden, geld,
ja.
Tranen.
En hij is verdronken in zijn eigen tranen.
Nou, ik ben 2 keer langs geweest. Het was wel sneu, zeg. Ja. Normaal heb je nog zo'n tik op de schouder of kom op, man. Maar
niet 1,5 meter.
Ik wou toen gewoon weggaan. Terug naar huis.
Geef mij hier die fles. Ik ben helemaal gestopt. Maar nu je me weer helpt herinneren aan hoe kut ik me eigenlijk voel.
Die fles Jäger bedoel je toch?
Die fles met zeer transparante Jäger.
Je zit hier al sinds 2011.
10.
2010?
Ja.
Wat kan je nog herinneren dat je hier voor het eerst binnenliep?
Na 2009 liepen we hier naar binnen en er was een oude biljartzaal. En daarvoor was het een postsorteercentrum.
Was je toen al uit de Toffler helemaal?
Nee, dat was allemaal daarvoor zelfs. Toffler was 2011. En dit was allemaal een beetje na die Witte de Wit tijd. Na Barpé we gaven losse evenementen overal. Of dat nou in een bordeel was of in het architecteninstituut. We deden wel dingetjes overal. Maar dit was een oude biljartcentrum en die stond leeg. En de beheerder hier, die heette Codem. Die speelde ermee en er waren af en toe halve feestjes, wel niet. En toen zei ik van, nou, ga gewoon een feestje organiseren. En we zien wel tot hoe laat het mag. En datzelfde weekend werden we natuurlijk binnen een uur al door de politie naar buiten geroepen. En ze stonden klaar met de bonnenboekjes. En dat was in de periode dat Wat failliet ging. Dus de week erop, toen pleitte ik bij de wethouder destijds, de heer Dominique Schreier. Daar hebben we het eigenlijk ook aan te danken. Van, kunnen we nou gewoon niet een vergunning krijgen? Want er is niks meer in Rotterdam. En die heeft het toen vrij snel geregeld. En die man is toen nog heel lang burgemeester geweest in Zwijndrecht. En inmiddels weer terug in Rotterdam. Fijne vent. Dus we hebben het aan hem te danken.
En hoe was die eerste fase? Hebben jullie gelijk verbouwd of langzaam gegroeid? Of?
Nee, in Perron hebben we alles zelf gedaan. En we hadden nog geen personeel. Het was eigenlijk Mark, Fufu en ik. En
nog steeds je partners in crime?
Ja. We werken nog steeds heel nauw samen. Allemaal ook betrokken bij het bedrijf. In alles wat we sindsdien gedaan hebben. En we deden alles een beetje zelf. En iedereen nam een beetje een natuurlijke rol op zich. De ene ging boeken, de andere ging promoten. De andere ging in de kou flyers uitdelen.
Dat deed jij toch?
Ja. Dat posters ophangen, dat was gewoon allemaal functies in één. En dat groeide wel op een gegeven moment uit. En de scene die groeide organisch. En uit die scene kwamen mensen dus meehelpen, meedraaien. Ja, zo liep het eigenlijk een beetje.
Was dat voor het eerst dat je een club-eigenaar was?
Nee, we hadden wel daarvoor een aantal zaken waarvan we deden alsof we de club-eigenaar waren. Maar dat waren we helemaal niet. Heel veel luisteraars nu. Oh ja, dat ken ik.
Welke zaken waren dat?
Er was een skatebaan op de Westblaak. Daar was een opiumdealer uit Singapore. En die zei, ik ben het zat om met sushi te witwassen. Kunnen jullie het niet gaan doen? Zo van met dat handje. Zo. Ja. Hier sleutel en gaan. En Mark was nog in het begin sceptisch. Maar toen hij zag dat er een karaokeapparaat in de zaak stond. En vier Vietnamese meisjes van 19. Toen was hij al meteen aan boord.
En een paar kilo heroïne.
En daar hadden we dus VIP rooms. Die zaten in de kelder. Ik weet niet of je dat nog weet, Niels. Had je beneden had je twee VIP rooms.
Niels, our freak, hier zo de schimmige man in de achtergrond.
Ik ben hier.
Hij zit zichzelf te vaccineren nu.
We knippen er alle uit. Doet hij het of doet hij het niet?
Ja, we vergeten Niels te introduceren, maar dat is ook niet nodig. Niels is er altijd. Nee. En die VIP-rooms, dat was best wel een ding. Want dan konden we nasluit, konden we daar gewoon een plaatje draaien. Een beetje van die lauwe sushi en warme sake nakken. Dat had zo'n sake-apparaat, daar deed je een kartonnen doos in. Jij kent het wel van Japan, daar deed je een kartonnen doos in. En dan ging je dan zuipen en dan hallucineerde je na een half uur. Dat was zo sterk spul was dat. Een verdomd vies, verdomd lekker.
Ja. En hoe heette die tent dan?
Dat heette de LA Lounge. En
Heb jij dat verzonnen? Die
naam? Nee, dat stond erop. En ik vond het zo slecht dat ik iets had van, ja, prima, waarom niet? Precies. En wat hebben we daar nog meer gedaan? We hebben daar helden- en heldinnenavonden gedaan. Een kutavond hebben we daar gedaan. Zo heette dat feestje.
Dat bestaat nog steeds, volgens mij, toch?
Ja, nou, dat gaat mij nog zelfs uitrunnen, maar dat hebben we op verschillende plekken gedaan. En ook hier in Perron, in de Gay Palace.
Anita Meijer.
Maar toen hebben we best wel wat evenementjes gedaan die nog een soort van steady credible waren. Je had een designer duo, Hugo en Marik, daar deden we Club Red mee. En dan kraakte ik een bordeel, ergens op de Glashaven hier, voor 200 man. En dan hadden we een gouden deur gefixt ergens. En dat was gewoon zoek de gouden deur. En om 5 uur stond de ME voor de deur. Dat waren serieuze dingen. Maar ook zakelijk, commercieel rendabele hit-and-run feestjes. Lady Gaga boeken voor €750. Factuur hangt nog aan mijn muur. Met dank aan Maurice Spijker van Mojo. Die had iets van, help even, ik moet er vanaf, man. Die mensen zeiken aan mijn kop. Zo'n boeking was dat, weet je.
7,5 mei
leden. Ja. En dan jaren later met Ted claimen. Ja, dat zagen wij aankomen. Wij hebben zo'n neus. Scouten die handel.
Op kutavond stond ze.
Nee, dat was de opening. Dat was de opening van de Wat, de oude Nijtaan.
Oh, ja.
En hadden we Iggy Pop op de vooravond. Althans, dat had de Wat zelf geregeld natuurlijk. Ja. Slechte show was dat, zeg. En wij hadden in de avond hadden wij dan Block Beats, noemden we dat toen. Hadden we allemaal Daft Punk, Justice-achtige electro-acts die kwamen. Met de Too Many DJs en Teenage Bad Girls en weet ik veel wat. En Joost van Bellen en Maurice belden op en die zeiden, ja, we hebben nog een act, wil je niet even dubbelen? Dat was die Lady Gaga. Die stond eerst op Fawlty Fest en daarna op Block Beats bij de opening van de Wat. Kutwijf. Die was arrogant, zeg.
Toen al.
Zo.
Ja, heftig.
Ja, die had op de Rijder had ze nacho's met een soort tomatendip gevraagd. En die was niet warm, ging ze over de zeik. Die hebben we opgepiept in de magnetron. Ingespuugd.
Gewoon opgewarmd in het keeltje.
En weer naar boven gebracht. Sorry, alsjeblieft.
Hey, even naar Perron. Vloeide dat in elkaar over? Al die losse parties? En de opening van Perron?
Nou, qua slaapgebrek absoluut niet. Het was echt hard werken.
Mm-hmm.
Als ik er nu op terugkijk, we hebben nooit stilgezeten. We hadden wel altijd iets van, oké, dit houdt op. Weet je, nu doorpakken.
Mm.
Gewoon verder gaan.
Maar wat zou ophouden? Deze plek?
Deze plek, of de Wat, of Annabel. Alles wat ik gedaan heb, dat dreigde wel dan te verdwijnen. Of dat nou door een moeilijke huisbaas was die wou gaan bouwen, of door een coronacrisis.
Maar besef je nu wat je zegt, dat je ook een keer kan realiseren dat het niet heel erg aan de omgeving ligt, maar aan jou. we waren bij het toch wel met het begin van Perron, willen we
zeker.
Nog verder op. Je vertelde samen met Mark en Fufu zelf alles schilderen en erin tillen. DJ-boots in elkaar zagen, in elkaar knutselen.
Nee, dat moest metselen moest dat, hè? Want hout trilt, dat is niet goed. Dus Mark was nog met cementdrogers bezig hier, vlak voor de opening. En het stond rammetje vol, gewoon op de opening. Nieuwe club, iedereen wou kijken.
Mm.
Toen was het ook anders.
Wie speelde er?
Moet ik even heel goed nadenken.
Je hebt wel je huiswerk gedaan, toch?
Oh, fuck, dat is een heel... Nee, dat weet ik nog als de dag van gisteren. Want ze hebben ook samen op de laatste dag gespeeld. Dat is een gevoelig onderwerp, is het. Nu.
Mm.
Want Deadman en Derek May stonden er.
Ah.
Ja,
op de opening.
Ja. Op de opening. En op de laatste dag, vlak voordat we zogenaamd voor goed moesten sluiten.
Ja.
Dat dachten wij toen, want er zou hier een Duits hotel gebouwd worden. Dat was in 2015. 15. Ja, en dat Duits hotel ging uiteindelijk niet door. Dus toen zijn we ook met heel veel bombari zijn we teruggegaan. Moesten we echt lang zeuren bij Stadhuis om onze nachtvergunning terug te krijgen. 3 jaar maar liefst. Want we gingen daarna pas weer in 2018 open.
Mm.
Maar op die closing week hebben Derek en Deadman hier de laatste avond gespeeld. Ik vond dat toepasselijk, omdat ze ook de opening gedaan hadden.
Ja, was het niet ook zo dat het toen op een onhandige avond was, omdat je per se hun allebei wilde?
Je hebt zondagavond laat. Ja, precies, ja, zijn tot maandag doorgegaan. Ja. Jij hebt nog...
Ik weet nog goed dat Deadman was net klaar met draaien. En hij zat er echt heel lekker in. Iedereen zat er ontzettend lekker in.
Mensen, 10 dagen al achter elkaar ook.
Mensen hingen over die boot heen. En het was een en al liefde en genot. Deadman net klaar met draaien. High-fivend. En hij krijgt een fles champagne in zijn hand. Ik sta naast hem. En hij knalt die champagne open. En het gutst er lekker overheen. Het mag allemaal niks. Weet je, het maakt allemaal niks uit. En het gutst zo in een verlengsnoer. Zo... Pang, alles eruit.
Nee.
Ja, en hij staat zo met die fles zo. Was het me? Was het me? Ja, het was you. Kabels en gekke geimers.
Ja joh, dat kon allemaal.
Ja.
Er heeft iemand op die bank hier tijdens de closing. Heeft die, wat is het, Dirk, Pop on Acid, van Baan.
Ja, ja.
En die zei heel stoer een week voordat de closing begon. Hij zei, ik ga ze alle 10 pakken, Aziz. Ik zeg, nee joh, doe normaal, gek. Dat red je niet. Ik zeg, er zitten soms 15, 16 uur shows zitten daartussen. En hij zegt, nee, ik ga ze allemaal pakken. Kan ik backstage blijven slapen af en toe? Ik zeg, ja, natuurlijk. Die heeft daar waar jij nu zit, heeft hij 10 dagen... in een dat was toen een stapelbed. Heeft 10 dagen in die stapelbed gelegen.
Wel een held. Dedication.
Ja. Nu lekker op Ibiza aan het
tennen. En arme Fufu die zei van, ja, de closing ga ik helemaal los. Die 9 dagen ga ik keihard werken. En dan die closing. Dan ga ik zo uit mijn stekker. Zei, dit wordt de perronavond. En toen is ze te vroeg gepiekt. Toen lag ze hier. Een soort van half in een emmer gekomen. Heeft ze heel de closing gemist. En Robert Bonevius, ken je die nog? Ja. Van Ostgut?
Ja.
Die was er ook bij. Ik heb zo hard gelachen met die vent. Die hield haar haren nog zo omhoog. Terwijl ze hiernaast... We zijn toen uit de grote zaal zijn we weggegaan. Toen dacht iedereen, oké, het is nu echt afgelopen. Ja, maar toen hadden we in het dok hadden we een boet geplaatst. Met veel te veel geluid. Wat toen eigenlijk voor Annabel al besteld was. En toen hebben we met de laatste 200 man in dat dok nog 2 uur door zitten pompen.
Ja, dat was echt een van de meest legendarische momenten.
Ja, kippenvel, hè?
Ja, was echt kippenvel. Want voor de mensen die nog nooit bij Perron zijn geweest, er is eerst een roldeur of een rolluik.
Het dok.
Ja, precies. Ja. En dus een deur naar binnen, dan is een klein trappertje. Dus iedereen stond hier. En de DJ-boot was eigenlijk daar waar de deur was.
Ja, die verhoging, dat is waar vroeger de vrachtwagens naar achteren reden.
Ja,
precies. De laadklep omlaag deden. Ja, ja. En dan gingen dan de zakken met brieven in die dan naar hun bestemming toe moesten.
Ah... Ja, en dan vervolgens de toiletdame.
Connie. Ja.
Die jij naar voren riep. En die op het podium de laatste plaat aan mocht zetten. Tranen.
Echt. Wat was het? Wat was die laatste plaat?
Elias.
Ja.
Dit was trouwens ook de eerste plaat toen we weer open mochten.
Kijk.
Ja.
Tradities. Hoog houden. Ja.
Volgens mij gewoon de Deadman champagne in de mixer.
Was it me? Was it me?
Ja. Ja. In één keer zin om in die club te staan, is echt niet normaal.
Ja, als ik de voordeur open doe, dan denk ik bij mezelf van, oh, het gaat over een uurtje beginnen.
Ja, ja.
Vaak als je aankomt, dan ga je een uurtje even alles klaarzetten en dan begint het.
Nou, ik heb wel de afgelopen 2 weken dat ik voor het eerst weer toch een beetje positief in het hele ding sta of zo. Dat ik je hoort goede verhalen over dat vaccin, maar toch...
Daar gaan we het toch niet over hebben, mag ik hopen.
Is het nog steeds een beetje vaag. En vandaag zei Diederik Gommers dat we wel gewoon naar een festival kunnen van de zomer.
Ja, en als Diederik het zegt, dan zal het wel waar zijn.
Nou ja, ik weet niet waarom, maar ik geloof hem wel de hele tijd.
Ja, maar ik ben gestopt met uitspreken over wie ik wel geloof of wie niet. Ja. Ik geloof mezelf en ik geloof dat ik geen expert ben. En niemand die het weet, we hebben geen glazen bol. En mensen moeten gewoon geduld hebben. Wij zijn slecht in geduld hebben. Er is een crisis aan de gang en we werken met heel de wereld eraan om die op te lossen. En het is verschrikkelijk. Iedereen is heel veel kwijt. Geliefdes, bedrijven, ondernemingen. Iedereen gaat zo'n expert uithangen. Eigenlijk hadden we hem niet mogen laten gaan, want die Niels die net vertrokken is, dat is een complot-expert, niet normaal. Die denkt echt serieus dat de overheid aandelen van Melkunie heeft gekocht omdat ze vervolgens een 5G-chip in de melk willen zetten. Dus we moeten stoppen met melk drinken. Ja, sorry.
Ja, ik drink sowieso geen melk, dus mij krijgen ze niet.
Nee, maar
alleen moedermelk drink ik.
Ik denk dat we vooral elkaars mening moeten blijven respecteren, ook al verschilt die heel erg.
Ja,
en
absoluut.
Of je nou pro of tegen bent, of je nou wil laten testen of niet, of je nou denkt dat corona bestaat of niet, en het is één grote Truman Show, whatever. Laten we elkaars mening gewoon blijven respecteren. Dat is het allerbelangrijkste.
Helemaal mee eens. Maar je hebt toch een soort van stip op de horizon nodig om positief te blijven. Je moet toch vanuit gaan dat het weer gewoon gaat gebeuren op een moment.
Ja, die stip zet ik zelf. En als ik die dan moet verplaatsen, ja, so be it. Maar die stip zet ik zelf. Ik ga ervan uit dat we ergens mid of eind volgend jaar weer meer kunnen. Het heeft niks met mogen te maken. Hè? Voor mij is het een kwestie van kunnen. Wil je die verantwoordelijkheid nemen? Wil je een evenement organiseren? Wil je een club weer opengooien? Wil je op reis? Wil je met jouw generatiegenoten van het leven genieten? Dan is het een kwestie van kunnen voordat je het hebt over mogen. En ik vind dat ergens in mid 21, eind 21 realistisch is. Dat je dan die stip voor jezelf daar neerzet. Kijk, dat daar een clown à la Hugo de Jong dan staat om jou te vertellen dat het kan en mag, dat boeit mij niet zoveel.
Maar je bent zelf toch ook wel aan het voorsorteren op een festivalzomer?
Al sinds vorig jaar.
Ja.
Ik zeg dat verkeerd, we zitten nog in dit jaar. Al toen dit seizoen niet doorging, toen hebben we voorgesorteerd voor 2021. En rekening gehouden met, oké, wat als het in Q1 kan, of in Q2, of in Q3, daar houden we rekening mee. Ik bedoel, we zullen toch weer mensen moeten aannemen, we zullen moeten programmeren, we zullen de stad moeten vragen om weer langs te komen. Dat zijn allemaal aspecten waar we nu al over nadenken. Maar ja, een stip op de horizon zetten. Ja, ik ga uit van mid 21. En als dat eind 21 wordt, ook ja, so be it. Het is wat het is.
Ja, en dat nadat je toch wel je hebt een hoop verschillende pijlen altijd. En een hoop verschillende ballen. En je moet toch ook wel je verlies moeten pakken ook deze zomer. Op verschillende...
Dit jaar. Ja.
Nou, dus dan toch knap dat je nog steeds die stip weet te verplaatsen en voor je uit weet te schuiven.
Nou, we zijn er nog niet. Nee. Het kan ook allemaal uit je handen glippen. Ik bedoel, ik heb dit nu 20 jaar gedaan. Dat klinkt lang, zeg. 20 jaar. Nee, ik heb dit nu 20 jaar voor mezelf gedaan. En daar heb je dan wat bereikt. En wat deze crisis nooit van je afpakt, is hoe ik de afgelopen 20 jaar intens van genoten heb. Ik klink nu een beetje dromerig, maar dat is echt zo. Al die momenten en die ervaringen waar we het over hebben, die pakt niemand meer van je af. En als ik hier chagrijnig ga lopen zijn, dan heb ik niet meer de juiste energie om weer op te starten. Dus ik probeer, en dat is soms lastig, ik probeer van het positieve uit te gaan. En dat we volgend jaar weer de draad oppakken en toffe dingen met z'n allen kunnen doen. Want daar draait het om.
Volgens mij is dat ook de enige, tenminste, voor mij is dat ook de enige manier om die stip in ieder geval zo ver vooruit te plaatsen dat die in ieder geval niet de volgende maand, weet je wel, dus zo ver voor me uit te plaatsen dat ik hem even niet zie, waardoor ik me in het nu goed kan voelen op de een of andere manier.
Ja, en kijk naar jullie. Berusting. Hoe jullie bezig zijn. Je bent met andere projecten bezig. Je probeert niet stil te zitten. Je probeert energiek te blijven, zodat als je straks weer kan, dat je gewoon sterker uit die crisis komt. In plaats van alleen maar gaan lopen bitchen en zeiken en zeuren. Ik snap het wel, maar het brengt je nergens.
Laten we teruggaan naar het begin van Perron. Je zegt de eerste avond dat jullie de deuren opengooiden, Derek May en Marcel Detman die draaien. Het is een volle bak. Toen was er gelijk al een sluiting van de politie door geluidsoverlast, zei je?
Ja. We hebben in het begin van Perron, de eerste 6-7 maanden, hebben we gigantisch veel gedoe gehad met één bewoner.
Dat kan genoeg zijn, hè?
Ja, dat is ook genoeg. En daar moest een heel nieuw dak op. Nou, dat doe je niet even in een kraakpand. We hebben toch het risico genomen. Nieuw dak op. Meet zetten in die torens. Aan de relatie bouwen. Met de gemeente door één deur blijven gaan. Dus daar heb ik heel veel tijd in geïnvesteerd. En ik had gelukkig geleerd van de periode daarvoor. Door te protesteren. Met je hakken in het zand te gaan zitten. Met vlaggen voor de stadhuis te gaan staan. Daar bereik je niks mee in Rotterdam. Nee. Dus ik heb gelukkig een goede dosis ervaring en voorgeschiedenis voordat ik met Perron aan de slag ging over hoe je dat politiek spel moest meespelen. En dat deed ik ook. En dat heeft uiteindelijk toe geresulteerd dat we op een gegeven moment drie nachtvergunningen in de stad hadden en vier festivalvergunningen. Ja, dat bereik je door A, te doen wat je belooft en B, dat spel in Rotterdam gewoon goed meespelen. Als de gemeente iets van je eist, kan je het er wel niet mee eens zijn, maar je moet het gewoon doen, want je moet geen handje drukken met de gemeente Rotterdam, dat verlies je. En dat heeft ons niet altijd alles gegeven wat we 1, 2, 3 wouden, maar wel genoeg om te staan waar we nu zijn met twee mooie locaties. En
hoe is dat klimaat nu hier in de gemeente met Abu Talib als burgemeester? Want die is niet heel erg pro-clubben volgens mij. Hè?
Nou, ik weet niet hoe hij het zelf zou noemen, maar ik vind hem in ieder geval niet pro-nachtcultuur. Hij heeft daar een hele uitgesproken mening over. Hij zit aan de hand van ja, de bewoners en de nachtrust. En ik wil een binnenstad waar dus 's nachts gewoon geen overlast is. En dat ik vind dat niet passen bij een stad als Rotterdam. Die moet gewoon leven en ademen. En
ja, het is geen realistisch verdienmodel. Toch een café runnen, zoiets zei hij.
Nou, die woorden heeft hij gelukkig
ook teruggenomen. Dan?
Nou, teruggenomen is niet het juiste woord.
Genuanceerd,
ja. En ja, ik ben het niet altijd met Abu Talib eens, maar er zijn dingen die hij goed doet en dingen die hij slecht doet. Maar burgemeesters komen en gaan, maar onze nachtcultuur blijft altijd bestaan. Dus.
Oh!
Die heb je van een tegeltje, hè? Ja. Young way out to play.
Ja, die adviseer ik aan veel mensen die er moeite mee hebben. Ik heb iets van, ja, hij is burgemeester, jij niet. Dus als hij vindt dat we met geluid rekening moeten hebben, moeten houden, dan heb je daar gewoon naar te luisteren, punt. Ja. En wij doen dat. En bij ons is gewoon door de jaren heen met al die festivals is veel mogelijk. Niet alles, nogmaals. Ik wil ook het liefst een week lang in het Kralingse Bos elke dag grote live shows en ze gratis toegankelijk maken. Dat iedereen zijn eigen kratje bier mee mag nemen. Maar ja, dat gaat niet. Dus je moet je een beetje aanpassen.
Voor mensen die nog nooit bij Perron zijn geweest. We hopen natuurlijk dat allerlei vaste bezoekers nu gelukzalig aan het luisteren zijn naar deze heerlijke memory lane. Maar voor mensen die er nog nooit zijn geweest, waar kom je aan? Waar ga je naar binnen?
Dat rolluik wat er staat, hè, wat ik net al aangaf, daar kwamen vroeger de vrachtwagens achteruit rijden voor de post. En daar zitten jarenlang dezelfde mensen. Ja, daar kom je in een dok binnen. En ik heb ooit een paar gasten die hier treinwagons aan het vandaleren waren, heb ik ooit wat pizza's en wat bier gegeven om het binnen te doen. Ik zei, ja, hier kan het wel. Pak die muur maar. En dat is een beetje Perron. En dan loop je door een gang en dan kom je in een zwarte zaal die akoestisch heel goed geschikt is gemaakt. Mm. Hè, met een nieuw dak en heel veel peurschuim aan de binnenkant en goed geluidssysteem. En het is wonderbaarlijk altijd gezellig. Of er nou 200 man staat of 1000 man. Het is Perron heeft iets wat je niet zomaar kan nabouwen. Ik heb daarna met Club Transport heb ik het geprobeerd. Mm. En dat lukte gewoon niet. Het heeft echt gewoon met het gebouw en de mensen die er staan te maken.
Waarom lukte het niet met transport?
Op dat moment hadden we onze aandacht verdeeld over 12 projecten. En bij Perron was het alleen Perron. We waren hier elk weekend. Maar met transport hadden we en Annabel en 5 festivals en Nachtduik en Ahoy en de Maassilo. En we waren harder als bedrijf gegroeid dan dat we al die individuele projecten voldoende liefde kunnen geven. En daar zijn we in gefaald.
Voor degenen die het niet kennen, de Perron is aan een plein gelegen vlak naast Centraal Station Rotterdam. En Club Transport is in de kelder van Annabel.
Ja.
Het vervolg eigenlijk op Perron, een veel meer een poppodium. Maar nog steeds wel aan hetzelfde schieblok.
Ja. Waar ook bijvoorbeeld bar zit en de biergarden en het hiphophuis. Ja. Dus we zaten wel in een plek met meerdere like-minded ondernemers. En wij dachten van, Annabel wordt een poppodium. Ja, daar zie ik Jeff Mills niet tot 11 uur 's ochtends doorpompen. Mm-hmm. Maar we hebben een leuke kelder, die kunnen we geschikt maken. Dat hebben we toen ook bouwkundig gedaan. We hebben muren uitgezaagd en funderingen geplaatst en verbouwd en noem maar op. En toen gingen we open en toen dachten we, we zijn er. Nu kunnen we gewoon, Koya, jij komt uit Amsterdam hierheen, ga die club maar vol programmeren. En dat deed hij echt als een genie. Maar de liefde op de plek zelf aanwezig, die ontbrak. Kan je je voorstellen dat ik 4 keer naar Pip ga en die lange is er niet. Ja, de 5e keer, dan kom ik niet meer. Dan bel ik eerst van, wat gebeurt er?
Ja, maar dat is toch... Want er zijn ook een hoop bezoekers die niet die relatie met de organisatoren of de eigenaar of wat dan ook hebben. Hoe komt het dan toch dat er toch iets van jeu... Of wat is dat?
Nou, die waren er ook. Het was niet alsof er niemand was.
Nee, natuurlijk.
Het eerste jaar liep het enorm storm. Maar wij hadden geen binding en affectie ermee. Dus als we,
ja, dat was geen kern op de een of
andere manier. Nee, als Ben Klok appte en die zei van... Ja, ik kom 12 uur draaien bij je... Ik zette hem in Annabel in die grote zaal. Want ja, al die hutten verbouwen, die rekening die lag nog op mijn bureau natuurlijk.
Ja, ja.
Dus op een gegeven moment werd je niet alleen concurrent van jezelf, maar de liefde per project ontbrak. Dat verdeelde je gewoon over al die, ja, die projecten. Hè? Een nachtduik in Ahoy met 12.000 man. En daar moest tijd in zitten, daar moest energie in zitten. En achteraf heb ik er geen spijt van, maar het had wel allemaal ietsje minder gemogen. En dat is de les van deze crisis, denk ik. Dat als we hieruit komen, dan komen we sterker terug. Omdat we meer tijd en energie willen steken in de projecten die het verdienen.
Hmm. Heb je dingen af moeten stoten?
Nu al, zeker. Ja, ja, zeker. Privé, zakelijk. Zeker.
Wat zijn dingen die we dan niet meer terug gaan zien? Zakelijk, privé, maar mag je ook vertellen? Maar...
Nou, ik heb daar geen geheim voor, hoor. Ik ben heel transparant. Ik ben... heel actief in Zuid-Afrika en in Marokko, zoals Steven weet. En jarenlang gewerkt voor een huisje daar. En je oude dag doorbrengen. En dat gaat allemaal niet meer door. Daar heb ik allemaal afscheid van moeten nemen. En aandelen in bedrijven in het buitenland heb ik allemaal afscheid van moeten nemen. Ik heb afscheid moeten nemen van mensen. Dat was misschien nog wel het zwaarste.
Mm.
Collega's. Is nog maar de vraag of die straks terugkomen.
Mm.
En ja... We gaan in ieder geval minder beter doen.
Ja, maar geen projecten die we niet meer gaan zien. Festivals die niet meer terugkomen.
Ook. Maar dat moet nog blijken. Hè. Ik bedoel, we hebben ons wel voorgenomen dat we het bij 3 festivals willen houden.
Ja.
That's it.
Ja.
We gaan geen grote zalen in Ahoy en dat soort toestanden meer doen. Dat zijn we gewoon niet.
Mm.
En we gaan meer tijd en energie steken in de club... En zeg maar in die vaste plek waar mensen elke week terecht kunnen.
Ja.
En dan boeit het mij echt niet of daar Jeff Mills staat. Of de local om de hoek.
Die een
onvergetelijke avond kan geven.
Ja,
dat maakt me echt allemaal niet meer zo uit. Ik ga niet meer meedoen met dat wedstrijdje van... als we maar genoeg flappen trekken, dan hebben we een poster met 8 namen. En dan moet iedereen wel daar naartoe willen.
Mm.
En in die end komen ze... En er is helemaal geen chemie, er is helemaal geen vonk, er is te zieloos. En heb je hier een avond en dan staat er een kaal hal, staat hier 7-8 uur te draaien, weet ik nog, als de dag van gisteren. En dat was voor Nop en de entree was voor Nop. En we hebben een fantastische avond gehad waar ik nu nog over terugdenk. En niet aan die avonden dat hier al die 10-20k toppers hier stonden met rijen voor de deur. Dat de kassa lekker rinkelde en er ging net zoveel uit als dat er inging. En dat was het niet. Nee, dat heeft ook overigens Perron uiteindelijk niet gemaakt wat het nu is. Hè. Als je nu vraagt aan mensen van al die avonden in Perron, dan vraag ik me af of ze specifiek het jaar en de datum kunnen noemen van oh ja, toen stond ik bij die en dat was fantastisch. Dan heb ik €20 afgerekend, dat was wel pittig. Mm. Maar het was een geweldige avond. Ik denk niet dat dat de herinnering is.
Meer het oeuvre, gewoon het hele...
Ja, het laatste uurtje met Connie. Ik mocht toen opeens backstage komen. Artiesten waar we een dag later mee naar de sauna gaan. Dat zijn de momenten die je onthoudt en die een club maken. En dat is denk ik niet kausaal verbonden aan hoe groot een act of een naam is.
Bemoei je nog veel met het programma?
Nee, al jaren niet meer. En dat kan je aan de heren vragen...
Ook als het niet lukt, dat je toch nog even de artiest zelf een belletje geeft. Dat wilde jij nou wel eens doen, toch?
Ja, uitkafferen. Dat deed ik wel eens.
Jij hoeft nooit meer terug te komen. Oké, misschien wel.
Jij hebt nog
nooit... luister nou. Als jij nou niet komt...
jij hebt nog nooit een boeker of een manager een mail gestuurd, toch?
Gewoon nee. Ik heb wel één keer...
Kapitalen.
Eén keer heb ik 2 artiesten die bevestigd stonden voor Oud en Nieuw gezegd van... Luister eens, er is een contract ondertekend... Er is ook al geld gestort naar jullie. En dat is een afspraak. En als jullie niet komen, dan hang ik het aan de grote klok. En toen verloor Awakenings wie kan verste pissen contest. Maar dat heb ik 1 keer wel gedaan. Maar ik heb nooit artiesten uitgecoverd, graag of niet hoor.
Hmm.
Ja, Ik heb wel eens gewoon biedingen gedaan waarvan ze denken, well, dan vinden wij dat dat niet genoeg is. Maar ik heb iets van, ja, het is een kleine club. Fuck you. Anders blijf me thuis.
Ja. En begrotingen op een bierveeltje.
Ja, nog steeds. Om. Tot op de dag van vandaag. Daar hadden die programmeurs een hekel aan. We hebben best wel wat programmeurs gehad, hoor. Niels, die net weg is, heeft een tijdje live bij ons gedaan. Kolja, Paultje Boeks, Mart. We hebben best wel wat programmeurs gehad. En die hadden altijd wel de vrije hand, hoor. Ja.
Ja, maar Kai, dan kwam jij met het bierveeltje.
Breda. Kai was een goeie, die moeten we terugvragen. Dan kwam ik met een biertje, met een bierveeltje. En dan zei ik van, jongens, let op. Ervaring wint het. Dit is hoe die avond gaat uitpakken. En bierveeltje had altijd gelijk. Altijd.
Mijn bierveeltje zegt iets anders.
Ja, maar je wint het niet met een bierveeltje. Dat is de ellende. Als de inkt op het bierveeltje droog is, dan is dat het lot. Punt.
En zij kwamen met Excel sheets.
Ja, tabbladen, kerel. Een stuk of 8. Kom ik jaren later achter. Oh, kijk nou, er zitten nog 6 tabbladen achter.
Was club-eigenaar zijn een droom voor jou? Is dat nog steeds?
Nee, absoluut niet. Ik zie het ook niet als club-eigenaar. Ik word vaak benaderd voor een interview of sta vaak met mijn kop in de krant. Maar ik doe het natuurlijk met Fufu en Mark. En ik zie het als een team effort. En ook collega's die al jarenlang bij ons werkzaam zijn. En zonder hun inzet kan het gewoon niet. Dus ik zie het niet als een club-eigenaar. Wat wel altijd.
Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor deze club, toch? Dus dan...
Ja. Maar ja. Ik loop er ook niet van weg om eindverantwoordelijk te zijn. Hè? Je hebt altijd de good cop, bad cop. Je hebt altijd iemand die gewoon de shit moet fixen. En ik zeg ook altijd in het bedrijf, als er een brandje moet geblust worden, let me know. Zo benader ik me ook altijd bij iedereen. Van, doe gewoon je ding. Ik kijk niet over je schouder mee. Maar als er een brandje geblust moet worden, let me know. En dan sta ik er ook.
Let me know, want dan bel ik Fufu.
Negen van de tien keer moet je dus ook zo'n brandje efficiënt uitblussen. En dat is Fufu inderdaad. Maar als er echt stront aan de knikker is, dan bemoei ik me nog actief ermee. Maar ik heb natuurlijk schandalig veel gereisd de afgelopen jaren. Mm. Ik ook een beetje genoten van die werkweken van 100 uur. Week in, week uit. En maandag tot vrijdag. Tot 's avonds laat op kantoor. Vrijdag, zaterdag in de club. Afsluiten die handel. Zondag bestond heel lang niet. En op een gegeven moment, als je een dagje ouder wordt, Steven, je kan erover meepraten.
Oh, ik heb geen idee waar je het over hebt.
Dan trek je dat niet meer week in, week uit. Dus op een gegeven moment had ik mijn rust wel in Kaapstad gevonden. En daar ging ik vaak naartoe. Ik was vaak in het laagseizoen, januari. Was in Perron niet zoveel te doen. Dan vloog ik naar Kaapstad en dan bleef ik daar 2 maanden of 3 maanden. Mm. En dat kon in 2011, 2012, kon dat absoluut niet. En de laatste jaren heb ik daar wel meer van leren genieten door dingen los te laten en je collega's te vertrouwen erop. En ja, soms liep het niet zoals jij het wou, maar ja, fuck it. Dat accepteerde ik. Worden jullie daar stil van, jongens?
Nou ja, ik vind het is in ieder geval het is goed om het verhaal nog eens een keer helemaal rustig te horen. Dat sowieso. En je had het net over die avond met Kauwhal. Zijn er nog andere avonden waar je ons op in mee kan nemen? Zeg maar?
Ja, zeker. Ik heb zoveel dingen. We hebben echt dingen meegemaakt hier. Wij moeten nog een boek schrijven, hè?
Weet absoluut. Je
nog?
Ja.
De handboek, daar hebben we het toch nog ooit over gehad. Maar we hadden wel eens, ik zal geen namen noemen, maar een artiest die aan de GHB ging. En dat had hij zelf geregeld. Ik weet niet hoe, maar die ging out tijdens de set.
Een buitenlandse.
Jackmaster.
Nee, warm.
Buitenlandse artiest.
Ja, zeker. Ja, jij weet nog, volgens mij was jij daarbij zo. Mm-hmm. En toen, dat was echt een... Het was een schrijnend geval. Die moest afgevoerd worden. En toen ging hij zijn manager zoeken. En die had van hetzelfde flesje gelurkt. Maar die zat alleen in de toilet gekruld om een pot heen. Oh. Dus we hadden er 2. En dat zijn de minder leuke dingen. Maar we hebben ook hele leuke dingen meegemaakt. Dat bijvoorbeeld een vriendschap met heel veel artiesten erop heb overgehouden. Waar ik nu nog steeds contact mee heb. En ja, dat zijn namen die allemaal hier ooit begonnen zijn. Maar later voor die club veel te groot werden. En ze hebben allemaal in Perron gestaan. Hè? Ik bedoel, als je Carl Cox niet meetelt, hebben we volgens mij iedereen gehad. En, En die groeien allemaal door. En sommigen hebben een band met de club. Dus die willen dan nog wel één keer per jaar, als ze er tijd voor hebben, willen ze nog wel zo'n perrongevoel weer bieden, weer gunnen aan je. Mm. En dat vind ik daar ben ik wel blij mee. Dat je die relatie met zo'n scene, dat je die door de jaren heen die hebt laten groeien.
Ja, en dat blijft gewoon tof. Op een gegeven moment, weet je, als DJ, je komt alleen maar op grote onpersoonlijke podia, grote clubs, dan is het fijn om gewoon af en toe weer in zo'n revel te staan, toch?
Ja, en ook een plek die je kent, waar je misschien ken je alleen de kassadame of juist Connie.
Of Connie, ja.
Of een bedrijfsleider. Het gaat toch over persoonlijk contact. Aziz, denk je nou dat als het straks volgend jaar zomer gaat het op de een of andere manier weer uitvlakken en dan gaan we dat nare virus gedag zeggen. Gaan we dan net zo onbevangen en onbevreesd dit donkere hol induiken?
Ja, zeker. Ik denk het wel. Als de gemeente Rotterdam de stad gunt, ons gunt, zeker. Daar twijfel ik geen seconde aan. Ik vind het wel moeilijk hoe onze scene er straks uit gaat zien. Want die was natuurlijk wel verzadigd qua festival.
Ja, nu ligt het weer open een beetje, toch?
Ja, en dat biedt ook kansen. En ik hoop oprecht dat het de deur opent voor nieuwe spelers. Daar hebben we vooral behoefte aan.
Ik hoop het ook, maar dat is wel lastig. Want het zijn, als je nu luistert en je bent 17, 18... je had ooit de droom om een festival te beginnen. Hm. Ja, ik denk dat ook een hoop wat twee keer zich achter hun oor gaan krabben. En,
dat je denkt, ik word toch postbode, want dan kan ik altijd mijn werk blijven doen.
Hierbij een oproep aan iedereen die 17 is en meeluistert. Ik ben bereikbaar, mijn deur staat open. Je krijgt alle know-how voor nop. Of je het nou met mij doet of een ander. Zorg dat je altijd 51% van de zeggenschaps minimaal houdt in alles wat je doet. Mm-hmm. En ga ervoor, want de scene heeft het nodig. In plaats van weer dezelfde figuren die weer om dezelfde naampjes soort van portemonnee wedstrijdje gaan houden. Ik bied meer. Hier staan er meer namen. Wij zijn digital. Wij zijn awakenings.
Want jij had ook wel op een gegeven moment rupsje nooit genoeg. Weet je. Er zijn toch een aantal spelers in Nederland ik sprak aan het begin van het jaar iemand van een groot bedrijf. En die hadden al ontzettend veel festivals. En die zeiden, toch het gevoel dat er nog iets mis. We gaan weer terug naar de basis. We gaan weer alleen maar muziek doen. En dan om een of ander gek landgoed met chef-koks en I don't know. Wel heel, heel tof, maar
Is vaak het begin van het einde. Hè? Die worden ook allemaal een dagje ouder.
Ja.
En die hebben ook allemaal andere behoeftes. Daarom vind ik het juist goed dat die nieuwe spelers weer een hele generatie gaan bedienen die wij niet meer bereiken.
Ja.
En dat vind ik echt meer dan prima als dat gebeurt. Nee. Maar ik zou het echt verdrietig vinden als de Nederlandse dance weer teruggaat naar de pre-corona situatie, dat er 4-5 grote spelers ruzieën om wie waar staat en die is 6 maanden exclusief voor mij op 96 kilometer afstand vanaf jouw voordeur. Ja. En daar bied ik 20 mil extra voor.
Ja, dat is insane.
En ik denk
maar dat doe je toch wel, heb je toch aan meegedaan ook gewoon?
Nee, niet aan de 96 kilometer. Wij zeiden gewoon van, als je bij hem speelt, dan ben je bij ons niet welkom. Punt.
Ja. Loopt zoiets wel eens uit de hand?
In de stad niet, nee.
En buiten de stad?
Nee, buiten de stad doen we er niet aan mee. Nee, dat lekker in Amsterdam laten, joh. Die denken dat buiten de ring een grote no man's land is. Dan moeten ze vooral blijven geloven.
Ja.
Nee, ja, buiten de A10, luisteraars, buiten de A10 bestaat er helemaal niks. Niet de moeite waard
buiten
om te gaan.
Gewoon, ja.
Ja. Nee, wij, ik chargeer het, maar wij hadden met Perron en Toffler hadden we met een paar artiesten zo'n goede verstandhouding. Wij spraken gewoon af van, hoe vaak wil jij naar Rotterdam komen? 1 of 2 keer? Nou, prima, dan pakken wij die shows. Maar dan is dat genoeg. Want we willen je wel soort van voor het publiek nog soort van speciaal houden. Hmm. En als we in de Visions Boys naar Rotterdam kwamen, dan stond het bommetje vol altijd. Omdat het maar 2 shows per jaar waren. Dat is een goed voorbeeld van hoe het goed geregeld was. Maar het was vaak ook slecht geregeld. Dat ze dan, sorry man, ik krijg daar toch 10 mil meer. En dat is toch een grotere zaal. En dan zei ik van, prima toch. Ga je toch daar een keertje staan. Gaat niemand dood van.
Hmm.
Ja.
Hoeveel clubs zijn er nu in Rotterdam?
Ja, je hebt natuurlijk ook verschillende subculturen van clubs. Waar je €350 voor een fles Prosecco betaalt aan een staantafel. Die zijn er ook. En dat is prima dat die er zijn. Maar als ik die ook meetel. En alle kleine kroegjes zijn ongeveer 20 tot 30, 24 uur vergunningen echt actief. Zeg maar als club zijnde. Niet als nachtkroeg of als uitbruinkroeg. Ja, 20
best
tot 30.
Wel veel. Want er was gisteren in Den Haag GroenLinks vraag gesteld over laat de clubcultuur niet verloren gaan.
Ja, ja.
Er stond dan Pip, Crayspace in de middel, dat geen club is.
Het magazijn. Ja. Die dicht is.
En die weg is. Ja, want het magazijn was net dicht, zeiden ze. Nou, dat was een maandje geleden. Ja. En de Westwood. En dat was het, ja. Eigenlijk.
Ik werd vandaag ook weer gebeld door het AD... of ik niet een reactie wilde geven... naar aanleiding van de sluiting van het magazijn. En ik zei, nou, helemaal geen zin in. Maar stuur je vragen maar op. En ik werd gewoon depressief van... hoe noemt ze het nou? Hoe voelt het nu dat je danstent gesloten is?
Danstent?
Ja, sorry, maar met journalisten die als danstent... Dan haak ik al 6 keer het woord danstent in 6 verschillende vragen. Ja,
voelt het nu dat je danstent gesloten?
Zalig. Geniet, want nu kan ik hier gewoon zitten op een heerlijke woensdagavond.
We lachen erom, maar dat is echt kern van het probleem. Hè? Dat er een gigantische kloof is tussen mensen die... Een club als het magazijn of als Pip een danstent noemen.
Ja.
De vraag zou niet moeten zijn hoe het voelt dat het dicht is. De vraag zou moeten zijn, leg mij even uit wat het precies is. Want ze denken het te snappen, maar dat is dus niet.
Als we één ding hebben geleerd in die hele corona-crisis, is dat onze scene totaal niet serieus wordt genomen, toch? En dat wij er wel allemaal heel serieus over doen.
De schuld daarvan ligt overigens voor 99,9% in Amsterdam. Dat is mijn persoonlijke opvatting.
Waarom?
Ik wil niet weer dat Rotterdam-Amsterdam wedstrijdje gaan spelen hier. Maar er lag een kant-en-klare kans om ons landelijk te verenigen... en met z'n allen de schouders eronder te zetten. Mm. En te laten zien wie we zijn, wat we doen, hoe belangrijk we zijn. Maar Amsterdam wou weer gewoon voor eigen parochie preken. En die besloten een demonstratie te regelen of te organiseren met alleen Amsterdamse clubs. En dat was heel zielig. Er stonden 1000 man op een veld.
Nog ineens, ja.
Ik heb een paar gigantische goede sprekers gehoord. Ik vond Aaron Friedman hartstikke goed. Die sloeg de spijker op zijn kop.
Ja. Maar Joost van Bellen vond ik ook goed.
Ja, Joost ook. En alles wat er verteld wordt was goed. De intentie van die clubs was goed. Maar het was zo kortzichtig dat ze niet verder konden kijken dan dat die neuzen van ze lang zijn. Hadden landelijk gewoon met z'n allen... Met Maastricht, met Groningen, met Rotterdam, met Den Haag. We hadden met z'n allen daar of in Den Haag of wherever moeten staan om te laten zien. Wij zijn meer dan een veldje van 1000 bezoekers. En dat is ik vind dat we slecht vertegenwoordigd zijn. Ook door Koninklijke Horeca Nederland. Het bestuur daarvan, dat snapt nachtcultuur niet. Ook niet door de actie die voor de Amsterdamse clubs, door de Amsterdamse clubs is georganiseerd. Ze hebben vandaag weer gesmeekt om 6,5 miljoen. Wederom dezelfde fout. Alleen wij Amsterdam moeten geholpen worden. De rest
Rotterdam
boeit
ons ook wel. Was er ook wel een open brief? Ik zag iets voorbij komen.
Nee. Er zijn regionaal zijn er inmiddels 4 hashtags per stad. Maar ik vind het gewoon zonde dat er landelijk niet de boel verenigd is. Dan hadden we veel sterker in onze schoenen kunnen staan. Hadden we veel beter kunnen laten zien wie we zijn, wat we doen, voor wie. Veel beter in kaart kunnen brengen over hoeveel arbeidsplekken gaat het nou, hoe groot is die economie.
Is het daar te laat voor nu?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Daar is het te laat voor.
Momentum is voorbij. Maar wat dat betreft, Jorn van Basis, waar we vorige week waren, die heeft wel in ieder geval dat landelijke overleg gestart. En het was een goede afspiegeling met Paradigm uit Groningen.
Kom op, Steven. De burgemeesters zijn niet eens bij dat gesprek opkomen daar.
Ja, nee, dat is
ik vind het een schoffering.
Ja,
vind
het
ik
is
het. Ja, en met alle respect voor de jongens die aan die kar trekken, of dat nou het nachtbelang is, of we hebben hier de nachtwacht met een goede crew jonge, ambitieuze tijgers die veel te lange brieven schrijven en het wel proberen. Maar het punt is, we hadden, en ik vind dat echt een kwalijke zaak, we hadden landelijk met alle grote bedrijven. Mm. Waar zijn de Mojo's? Waar zijn de IDNT's? Waar zijn de...
Ja, maar die zitten weer in een hele andere...
Ja, maar die zitten bij Jinek aan tafel en die roepen ergens in april... Nee joh, we kunnen beter dicht. Ga hartstikke goed joh. En vervolgens, een half jaar later, staat de tweede ontslagronde voor de deur. We hadden daar landelijk met z'n allen moeten staan. Maar kleine en grote
maar
bedrijven.
Maar is het probleem niet, of tenminste het probleem, is de situatie niet al veel eerder gecreëerd... waarbij festivals en artiesten altijd hebben gezegd... we vinden de club zo belangrijk, it's a breeding ground... maar ondertussen concurreren ze weg en vragen ze te hoge fees.
Ja, er zijn ook cluborganisatoren, ik ben er zelf een... die er besloten aan mee te doen. Op een gegeven moment ben je festivals gaan organiseren... Nee. Omdat je zag... Als ik dat niet doe, dan doet iemand anders dat. En ik heb die binding met die artiesten en met dat publiek nodig... om die clubs in leven te houden. Ja. Dat is de reden waarom ik in de eerste instantie festivals ben gaan organiseren.
Wat dat betreft zijn toch die clubs... toch echt wel de buurthuizen van de toekomst... of de buurthuizen van het nu, zeg maar.
En daarom denk ik, en niet dat ik de pessimist wil zijn... daarom denk ik dat er ligt een kans voor het rapen. En dat is echt een oproep die ik doe aan de jonge generatie... Er ligt een kans voor het rapen als de scene straks weer overspoeld wordt... met allemaal jonge telgen die muziek gaan maken... die evenementen gaan promoten, die programma en cultuur gaan aanbieden. Dan die nemen het roer straks over. Laat die gevestigde orde allemaal lekker documentaires maken op Netflix... of weet ik veel wat. Laat ze wat anders gaan doen. En laat die nieuwe, jonge generatie... Laat die scene op handen en voeten dragen. Dat doen ze met veel meer liefde. Want alleen dan is de clubcultuur in Nederland nog te redden.
Ik ben heel, heel erg benieuwd. Zeker ook straks met...
Maar ben je het mee eens?
Ja, absoluut.
Maar wat gaan jullie doen dan als oude rotte.
Sommige mensen, weet je, waar je het echt aan ziet. Weet je wel, niet de jongens die gewoon vitaal zijn.
Ja, maar Steven moet lekker boeken gaan maken. Die moet twee keer per jaar naar Japan en die moet advies geven. Die moet zo'n boek van Dario Goldbach. Hoe heet het boek?
Vier weekenden.
Een boek over een klootzak met een droom. Daar moet Stefan advies over geven. Als ik dat zo zeg, dan klopt dat toch? Mm. Wie bel jij voor advies als de titel van je eerste debuutroman... een boek over een klootzak met een droom is? Dan bel je Stefan.
Ja, dan bel je Stefan. Ja, sowieso.
Precies. En ik doe echt oprecht hier een oproep. Ik heb de locaties beschikbaar. Mijn advies is gratis. De deur staat wagenwijd open. Ik hoop oprecht dat de jonge generatie straks meer van zich laten horen.
Maar dan...
De nacht is van jullie.
49% voor Aziz.
Tuurlijk. Ja, dan hebben ze 51%. Dan hebben ze het altijd voor het zeggen.
Dat heb je eerst geadviseerd.
Tuurlijk. Ja. Iemand heeft mij dat advies gegeven. Een hele grote jongen in de dance scene in Nederland. En ik ben met dat advies ben ik heel ver gekomen. En als ik het niet had gekregen, dan had ik waarschijnlijk domme keuzes gemaakt along the way. Dus ik geef het advies alleen door.
Domme keuzes, daar wil ik het even over hebben.
Ja, goed idee.
En jullie hebben een keer met z'n tweeën een Indiaanse god naar Nederland gegaan.
Oude koeien.
We gaan er eerst naar luisteren en dan mogen
oude
jullie
de koeien uit de sloot. Ja. Ik was 4-5 jaar oud en we hadden een VHS-recorder, een bovenlader. Een generatie van nu denkt, what the fuck? Dan moet je dus een VHS-band van boven erin steken naar beneden.
Dat is een heel groot cassettebandje. Ja. En als je niet weet wat een cassettebandje is, dan moet je dat maar even googlen.
Ja, maar een VHS videotheek. En die heette...
Dan kon je video's huren.
En die heette Deli Video. En die zat bij mij in de straat op Zuid, Rotterdam-Zuid. En de reden waarom daar veel Marokkanen en Turkse huismoeders, waaronder andere dus die van mij, naartoe gingen, was want die had van elke band had hij dus een versie gedubt in het Arabisch of Turks. En alle dialogen werden gedubt. Dus kan je nagaan, dat was echt erg. Dat was gewoon een dub over een dub.
Nagesynchroniseerd.
Ja, met soms zo slechte budgetten dat meerdere personages dezelfde stem hadden.
En dan ook met elkaar een gesprek voeren.
Ja, godzijdank voor mijn muzikale educatie was de muziek niet gedubt. Ik denk dat ze het geprobeerd hadden en allemaal iets hadden van nee, dit moeten we gewoon zo laten. Thank God. En wij hadden een tijd lang geen tv. Ik kom uit een groot gezin. En we waren echt met z'n negenen thuis. Hè? 4 stapelbedden op 10 vierkante meter. En we hadden heel lang geen tv. En we hadden een paar videobanden waar we gewoon continu naar moesten blijven kijken. Want er was geen signaal in die wijk nog. En dat was een korte video van Thriller van Michael Jackson. De videoclip. Volgens mij kwam die band kwam gewoon bij de videorecorder. En een band die mijn moeder 1 keer had gehuurd, nooit meer had teruggebracht. Dat was Disco Dancer. En de muziek daarvan is geproduceerd door Bappi Lahiri. En ik ben daarmee opgegroeid. Ik ken al die tunes. Ik danste als klein kind voor de tv erop. Jaren later hoorde ik op MTV een cover van een nummer uit die film. En die had Mia gedaan. Mm-hmm. Jimmy, Acha Acha, die je er net hoorde. Ja. En die had een cover gemaakt van die track. En ik denk van, nou, die tune ken ik. En mijn moeder die hoort die tune en die begint te lachen en te dansen met mij in de keuken. En ik heb mijn moeder nog nooit zien dansen. En ik denk, what the fuck is dit? En zij vindt die VHS videorecorder. Toen moest ik die eerst naar digitaal omzetten, want we hadden geen videorecorder meer. En ben ik gaan zoeken naar wie is dat? En al zijn muziek gedownload en geluisterd. Toen kwam ik erachter dat de man 8000 nummers... Ja, 8000 nummers voor Bollywood films had gemaakt.
Guinness Book World Records 134 tracks in 1 jaar uitgebracht.
Ja. Ja, Steven ging mee voor de statistieken. Ja, ja. En volgens mij hebben we na een avond in Peron veel te lang en te laat doorgehaald, spontaan een ticket naar India geboekt met z'n tweeën.
Om hem
te bezoeken.
Maar ik zal het niet nuanceren, want het gaat over Expedition Festival. We hadden met Pip daar een podium en Aziz draait deze tracks voor me. En ik was begeisterd. En ik ben 1 keer in India geweest wat een hel was. Wat ik eerder al een keer heb verteld. Ja. Ergens in een bakkie aflevering.
Ja, zwemmen met een hond en vallen in een naald.
Hifnaald. Ja, allemaal gekke dingen. En in 1 keer kwam het plan van we gaan hem boeken. Aziz heeft die man een mail gestuurd en zij geloofden het niet.
Nee, ze namen ons niet serieus.
Ze namen ons niet serieus.
Nee, dat begrijp ik.
Ja. Maar dat kwam ook omdat we wilden per se dat hij disco...
Dit repertoire. Want die fucking Giorgio Moroder, die heeft daar een uur lang voor 3 keer zoveel geld IDM aan draaien. Wat een eikel is dat, zeg.
Ja, wat een...
Die hoeft niet meer terug.
Ik ben helemaal achtergekomen waar dat misgaat bij hem. Toen hij die disco maakte, was disco ook ordinair. Hij is gewoon nog steeds dezelfde ordinaire guy. Dus het is heel logisch dat die EDM draait.
Ik heb heel lang over nagedacht. Ik heb naar die shows gaan kijken en ik dacht echt...
Ja, maar hij was toen de grootste. Hij kijkt nu, wie is de grootste? Avicii of Armin van Buren. En hij zegt, gaat gewoon
dat doet hij nou. Aanzetten. Nou, Bappie niet hoor. Nee. Bappie kwam gewoon met dezelfde outfit als uit 1984. Daar vroeg ik om. Hij perste zichzelf in.
Aan de achterkant was het open. 40 jaar en 40 kilo later
perste hij zich in dat pakje en die staat op dat podium dezelfde tracks te doen als waar we om vroegen.
Ja, en hij kwam ook, ik kan me de opkomst nog herinneren. Ik was er niet bij, maar ik weet toch op de een of andere manier alles wat er gebeurt.
We hebben een shout-out gehad, hè, Steven?
Absoluut.
Hij kwam in een gekke auto, kwam die ook.
Ja, dat was David Schoch, mijn compagnons idee. Dat was een Cadillac van Floris van Deursen. En we hadden zoiets van, die opkomst moet een beetje grand zijn. Dus beide artiesten door het publiek heen geduwd met die auto. Ja.
Weet je wat mij het meest is bijgebleven? Nou. Niet de auto of de twee danseressen die Steven had geregeld die naast Bappie stonden. Wat me bij was gebleven is, ik sta op dat veld 10 minuten voordat de show begint. En ik dacht van, ik ga gewoon even hiervan genieten. Een heerlijke zonnige dag, Euromaspark, Rotterdam. Het was fantastisch, alles klopte. En voordat hij opkomt, staat links van mij staat er een gozer met een rolstoel. En die man had een extreme beperking. De kaak zat scheef, zijn hoofd zat scheef. Die rolstoel zat tussen de mensen in. Hij kon niks zien. Ik vond het zo sneu. Dus ik was op dat moment weer even de organisator aan het zijn. En ik was aan het porto en naar portiers. Van, kom even, ik wil dat die vent eventjes gewoon achter de barrierlijn wordt geplaatst. En dus die fan die begint, nee, ik blijf hier. Dus ik denk, oké, ik probeer maar te helpen, man. Jezus. En de show begint en die gast drukt met zijn tongetje op zo'n rietje. En die rolstoel gaat 2,5 meter de lucht in. Met zo'n trapeze.
Ja.
En blokkeerde die mijn zicht op de show van Bappie.
Even eruit laten flikken.
Ik heb, flikker op, kerel. Ik ben naar India gevlogen voor die gast. Kan je een stukje naar beneden? Dat vergeet ik nooit meer. Nee, ik blijf hier!
Nou, wat ik echt nooit meer vergeet. Want we hebben dus inderdaad echt een vlucht naar India
ja,
geboekt.
Maar jullie zijn hem gaan opzoeken. Hoe ging dat?
We zijn in
een wit pak. We hadden allebei een wit satijnen pak aan. Ja. Ik weet niet waarom. Dat was Steven's idee,
ja,
denk ik.
Als je naar India gaat, trek geen wit pak aan. Nee, echt geen goed idee. Want er lopen daar kinderen op straat die gewoon logisch, die willen gewoon, die zijn op zoek naar iets. Maar als je een wit pak aan hebt, dan ben je gewoon een lopende portemonnee. Dus we kwamen aan met een groep van 40 kinderen daar. Zo.
Met een wit pak en allemaal zwarte handjes erop.
Ja, nou, we zijn nog onderweg. We gingen naar hem toe. En toen onderweg was er een gigantische poort, een bloemenpoort en allemaal kleden. En ik zei, joh, we kijken even. Hij zei, nee, joh, ik loop daar naar binnen. En in één keer raak ik aan de praat met die familie en Aziz er ook bij. En opeens waren we eregast op die bruiloft, eerste rij. Maar we moesten naar Bappie, toen konden we niet echt meer weg tijdens die
bruiloft. Nee. We stonden daar van, wat doen we nu? Lopen we weg uit de ceremonie? We staan hier vooraan. En die man die gaf me 3 zoenen en die zette ons pontificaal voor de bruid en de bruidegom. Van jullie zijn eregasten. Ja,
toch weggegaan halverwege de ceremonie.
Ja. En maar wel op zijn Stevens, hè? Gewoon half neerbuigend achteruit lopen.
Ja, precies, ja.
Maar toen kwamen
alles omstoten.
Ja, en toen kwamen we bij Bappie Lahiri aan. Bij een huis, mooi huis, prima plek. Met een mannetje of 4 personeel met polootjes aan en een geborduurd Bappie Lahiri logo op de borst.
Initialen.
En we werden neergezet in een kamer. We dachten, nou, gewoon heel eventjes, even, natuurlijk, even respect, even wachten. 3 kwartier heeft hij ons laten wachten. In
maar dat was ook in de soort van imponeerkamer, ja, zo noemden wij die.
Allemaal foto's.
Ik denk echt serieus, 200 gouden platen aan de muur.
Ah.
Foto's met Michael Jackson, Beatles,
Fonda,
Elvis.
Ja, hij is wel gewoon de grootste. In
daar, toen, nu niet meer, maar daar toen, dat is een economie, daar kunnen wij helemaal niet bij stilstaan, joh. 7000 nummers geproduceerd. En hij bracht ons naar de studio en die ging toen op zijn blote voetjes ging hij daar een beetje lopen jammen met ons, toch?
Ja, en zijn zoon was verschrikkelijke muziek aan het draaien.
Oh,
maar we zitten in die wachtkamer, 3 kwartier. En op een gegeven moment werd toch opstaan en een beetje kijken. En toen zat er een gleuf in die wand. Toen keken we naar binnen en toen zaten ze gewoon The Voice te kijken met het hele gezin.
Ja.
Gewoon lekker op die bank. Ja. Maar hij wel helemaal, want ze noemen hem de Golden Boy. En dat is niet voor niks, want hij heeft een kilootje of 2,5 goud om zijn nek hangen. En dus wij naar binnen, hem interviewen. Ik had de camera, Aziz ging hem interviewen. Dus Aziz, hi Bappie, thank you so much for inviting. En hij begint gewoon meteen te zingen. Weet je, oké, thank you so much for this song.
Het was heel raar, was
hij,
dat.
Hij beantwoordde zeg maar half vragen, maar dan ook half...
En dan begon hij weer over zichzelf.
Ja, zo'n beetje. Ja.
En wat hebben jullie dan betaald om naar Nederland te halen?
Ja, de dag daarna...
Dat was Pips' budget.
Ja, de dag daarna zijn we nog een keer met hem uit eten geweest.
Om de deal te sluiten, hè?
Ja, en uiteindelijk bleek dat hij helemaal geen beslissing maakt. Maar natuurlijk de vrouw die alles en puntje bij paaltje... moesten er toch nog weer 4 eerste klas tickets. En hij wilde persen met een band, maar uiteindelijk bleek zijn drummer toch een moordenaar. Die kon niet.
Ja, kreeg geen paspoort. Ja. Hadden we wel voor betaald.
Ja, dan toch maar zijn familie, toch nog 2 extra tickets.
Wat heeft het geintje gekost?
Dat was Pips' budget en Giorgio Moroder en Bappie Lahiri waren de duurste acts.
Ja, ja,
toch?
Ja, toen was het op. Toen hadden we...
Nee, Stefan heeft er niks aan overgehouden.
Ook vlaggen heb ik er aan overgehouden.
Ja, wel een goed verhaal voor de podcast. Ja. Dat heb je eraan over.
We hebben nog alle beelden en de video van hoe Stefan en ik door India lopen. Maar die bewaar ik in een kluis Dat wordt namelijk een trilogy. We willen nog naar twee andere wereldsteden om een soortgelijke ervaring op te doen. Ja. En dan brengen we een drieluik uit.
Oké, suggesties daarvoor je mailen naar steven@pip.den Haag.nl.
Ja, alsjeblieft. Zoveel mogelijk suggesties. Ja.
Sao Paulo zouden we nog doen, toch?
Ja, Sao Paulo was, een idee. Ja. Ja.
Schenk nog even wat in voor Jägermeister.
Ja.
Klein jegertje nog, voor de zekerheid.
Stel je voor dat je die koeltap vol terug moet sturen, jongens. Maar niet om te slijmen. Ik heb met verschillende merken jarenlang samengewerkt. Ook hier in Perron. Jarenlang Heineken getapt.
En want je bent er wel goed in.
En dan weer Grols en dan weer... Nou, we zijn er goed in, omdat we gewoon een actieve speler in de stad waren. En als ze allemaal in de deur, aan de deur staan, dan zeg ik op mijn beurt, ja, prima. Mm. Ik heb met verschillende partijen in het verleden samengewerkt. Grote jongens, door te weten wat voor deals daarmee gemoeid gaan. En Steven weet als Pip-eigenaar, als geen ander, dat ze gigantisch belangrijk zijn voor de bestaansrecht van je exploitatie. Mm. Maar bij een paar partijen heb ik er een dusdanige band aan overgehouden. Dus met Red Bull, met Alex de Vlieger in Kaapstad. Door hem ben ik naar Kaapstad gegaan. En al die Jägerboys, of ze er nou wel werken of niet, daar heb ik wel echt een vriendschap op overgehouden. We gaan volgende week weer naar Berlijn. En het zijn echt allemaal één voor één toppers. Los van wat je van het merk vindt of wat ze doen. Maar die boys zelf, even een shout-out naar hun. Cas, Yuri, Mark natuurlijk in Berlijn. En gewoon heel het Jägerteam. Hm. Eigenlijk allemaal toppers, één voor één. I love you.
Nou, wat een heerlijk bericht dit. Dit gaan we gewoon losknippen en het wordt een commercial.
Ja, maar het is goed. Het is goed even om als horeca- en evenementenondernemer ook af en toe wat te zeggen over die partijen die je door de jaren heen geholpen hebben.
Absoluut.
Dat vind ik heel goed belangrijk.
We hebben met Yuri jarenlang tof contact gehad. Zelfs zo, om heel veel je op in te haken, dat we een evenement hebben. Dat
zullen we nu over ze stoppen? Want anders is het too much.
Ja,
dat is weer te veel. Okay. Ja. Dat is weer too much, weet je. Ja.
Hoeveel je dagen nu?
Mm. Ik ben recent nog naar Marokko geweest. Daar komen mijn ouders vandaan. En je hebt een stuk land van mijn opa.
Er is water.
Ja, we hebben water gevonden. Ja. Heel kort, want het gaat over Perron. Maar in Marokko heb ik mijn ooms en mijn vader, die ruzie hadden over de verdeling van het stuk land van mijn opa. Wie welk plekje waar mocht krijgen. En of die verdeling evenredig en eerlijk was. En hebben daar discussie over gehad. En tijdens die discussie stak ik mijn vinger op en 12 jaar geleden of zo.
Dus geef alles maar aan mij, zei hij.
Ja, zei ik, geef gewoon alles aan mij, boys. Kom op, waar hebben we het over? Laat het gewoon in de family. En dat was een stuk land waar je toen niet veel mee kon. Maar in die 12 jaar is er een hoop gebeurd. Er werd een grote weg gebouwd. Er werd de tweede grootste zonnepanelenfabriek in Marokko werd daar
waar
gebouwd.
Is dit?
Dat is op de grens van Algerije, een beetje aan de oost-noordkant. Vlakbij een plekje dat Oujda heet. En mijn pa belde me van de zomer en die zei van, hey, dat corona, die horeca, dat is allemaal niks. Weet je hebt nog een leuk stukje land, ga daar iets mee doen, man. Ik denk, ja, flikker op, joh, dat gaat toch niet. Wat moet ik daar nou? Dat snap ik helemaal niet. Ik weet niet hoe dat werkt. Toen is die ouwe maar zelf...
Je daar zei naartoe geen flikker op tegen je vader, toch?
In mijn hoofd. Ja. Maar toen zei toen is die ouwe daar naartoe gegaan, Steven. En die heeft daar zelf soort van de ballen op tafel neergelegd, die is daar gaan graven naar water. En dan denk je bij zelf, graven naar water, dat stelt toch niet zoveel voor. Maar als je het risico neemt om op meer dan 150 meter naar water te gaan zoeken, dat is een investering waar je u tegen zegt. En die ouwe heeft dat even allemaal geflikt. En in één keer raak.
Ja, gewoon. Maar je hebt een video laten zien. Dus je moet je voorstellen, een soort woestijn. Het is niet een woestijn, maar wel gewoon
een soort woestijn.
Een soort woestijn. Ja, gewoon droog, zand. En in één keer, woep, woep, woep.
Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, dat is echt.
Ja, magisch. Dus daar heb ik afgelopen 3 weken heb ik daar mijn dagen
water van zuipen.
ik was daar met mijn verloofde, was ik daar ook. Die houdt meer van Marokko dan van Zuid-Afrika, dus dat komt goed uit. En ik ben daarvoor ben ik alleen maar bij vrienden geweest. Dus ondanks corona heb ik toch nog best wel wat afgereisd. Ik ben bij mijn Mattie Willem in Frankrijk geweest, bij Ger in Ibiza. Marokko dan.
Maar ik had het eigenlijk over werken. Er is helemaal geen... Je doet helemaal niks met werken.
Nee, wat moeten wij doen dan? Er is geen werk. Nee.
Maar je hebt wel een hoop bijgestuurd. En je, bedoelt, je bent wel de hele tijd bezig met een COVID-winkel in de stad. De citrusveiling.
Ja, maar Fufu en Mark doen daar meer dan wat ik dat doe. Hoor. Nee, we zijn wel bezig als bedrijf. We hadden in december, voor corona, hadden we een nieuwe locatie getekend. Waren we echt maanden over in onderhandeling met het Rotterdamse havenbedrijf. De Rotterdamse citrusveiling zouden we aanpakken. Gigantisch mooie zaal. En de reden waarom ik dat gedaan had, was om de ontwikkelingen hier in het centrum voor te zijn. Mm. Dat ik dat klaar zou maken, mocht Perron dit keer echt weg moeten. Want daar was toen nog sprake van pre-corona. Dat is inmiddels ook weer afgeketst voor de derde keer. Dan zou ik naar dat gebied toe verhuizen met Perron. Dus ik zet daar een krabbel onder en dat zou mijn jaar worden. Ik zou me daarmee bezighouden met die locatie. Mm. Maar ja, dat staat nu ook stil.
Mm. En wat moet het worden dan?
Dat zou een evenementenlocatie worden met een gigantische mooie veilingzaal boven. Daar wouden we een club van maken, maar we hadden een enorme grote terras achter. Waar we met het evenementenjaar van 2020, zou een heel druk kalender zou het worden, zouden we van alles nog wat organiseren. Ja, maar al onze eigen evenementen, we wouden ze spreiden over het jaar. In plaats van een jaar lang werken aan iets wat verregent, dachten we van nou, we hebben gewoon een plek nodig waar we gewoon ja, de stekker erin kunnen zetten en waar mensen bij elkaar kunnen.
En zou die plek dan ook weer een naam krijgen met een logistiek tintje? transport.
Nou, de veiling. Citrusveiling.
Ja.
De logistiek is daar ooit begonnen. Er kwamen treintjes met fruit kwamen er aan vanaf de haven.
Is dat toch?
En daar werden fruit geveld.
Je hebt een soort fetish voor logistieke.
Nee, andersom. Ze komen gewoon op mijn pad.
Ja, misschien is Rotterdam ook wel gewoon een logistieke stad.
Ja, ja. Hier is veel in beweging. Wij staan niet graag stil. Nee.
en als je deze plek, waar je al vier keer bent gestopt, weggegaan, teruggekomen.
Ja.
Zou je dit niet permanent willen doen?
Nee, kijk, ik haal me geen illusies in de hoofd. De gemeente heeft gezegd, je mag er tijdelijk in, je mag het tijdelijk gebruiken. Prima, daar zijn we akkoord mee gegaan. Dus als de gemeente zegt van je moet wegmieperen, omdat ze hier iets gaan bouwen, dan doen we dat ook gewoon. We hebben wel geleerd door de jaren heen dat we nu afspraken hebben dat we blijven totdat de sloopkogel echt voor de deur staat. Dus we gaan niet twee keer dezelfde fout maken.
Mm.
En ik geloof echt wel nog dat Perron is nog niet uitgespeeld op deze plek. We kunnen hier echt wel nog straks voor heel veel jongeren, ook een nieuwe generatie, kunnen we nog gewoon tof programma aanbieden. En ik vind het gewoon belangrijk dat een plek als Perron in Rotterdam blijft. Mm. En niet alleen Perron. Er zijn ook andere spelers nu die in hetzelfde straatje programmeren, ook mooie plekken hebben. En dat is allemaal ten goede van de stad en de mensen die van elektronische muziek houden en nachtcultuur wel serieus nemen. Dus ik denk dat Perron daar nog wel zijn steentje aan bijdraagt de komende jaren.
Er was een bij de sluiting ook een kleine legendarische sjaal die werd uitgereikt.
Ja, die poster hangt daar nog aan de muur. Hè?
See you in 2025.
Ja, ja.
Was dat een voorspellende sjaal? Of waar kwam die datum vandaan?
Niemand weet dat.
Nee.
Niemand weet dat. Mijn collega's hebben vaak gevraagd waarom 2025. En op een gegeven moment zijn er allemaal broodje aapverhalen gaan ontstaan. Maar de echte intentie van mij daarvan was, we gaan hier weg. Ik ben nu druk bezig met Annabel. Ik ga een jaar op sabbatical. Zuid-Afrika.
Water zoeken Marokko.
Water zoeken. En ik dacht allemaal van, weet je wat? Ik ga daar lekker 10 jaar de tijd voor nemen. Dat vond ik gewoon mooi. Ja, dat ik in 2015 iets uit kon zwaaien. Ja. En ik zei, ik zie jullie over 10 jaar. Dat was die 2025. Dus het stond nog wel altijd in mijn kalender. Tot op de dag van vandaag staat er ergens in januari 2024 Perron 2.0 openen. En die dan 2025 terugkomt.
Mm. Ja,
of het een club moet zijn, weet ik niet trouwens. Daar twijfel ik nog over.
Mm. Nou, een plek waar treinen aankomen en vertrekken.
En bussen weer weg.
Een logistiek bedrijf. Nee, ik vind wel dat
je hebt ook lekker dat geel van de NS overgenomen voor je artwork.
Ja, dat kwam ook omdat de trein hier langs reed. En ik was toen hier uit het raam aan het kijken. En ontworpen de posters zelfs met de broer van Mark. En toen dachten we van, nou, dat geel met zwart, dat vind ik wel wat. Dus blijven haken, zoals je ziet. Maar ik vind dat
het werkt wel, vind ik.
Ja, toch?
Ja, het werkt
goed. Ja, zeker. En dan komen we weer van die designers uit Den Haag die je dan aanneemt en die dan zeggen van, hey, zullen we het niet een keertje rood maken?
Dario.
Oh, Jezus Christus.
Ik noem me geen namen, maar het is vast een droom in een klootzak.
Ja.
Of een klootzak in een droom.
Ik kan me echt nog... Want jullie hadden echt zo'n campagne met... ik weet even niet meer, maar er stonden volgens mij gewoon alleen maar losse woorden op. Maar ik weet niet meer wat het...
Ja, losse domme quotes. Ja. Beetje van de pip gepikt, denk ik.
Ja,
Heeft je daarvoor betaald? Nou, of niet?
Hij betaalt mij nog steeds af, ja.
Ik zou gewoon op zijn boek meer inhouden.
hij verdient er niks aan. ja, goede quotes. Weinig licht, veel rook.
Ja, er zaten een paar toppetjes tussen. Hoor. Ja, ja. Ja. Maar wist je dat in dezelfde stijl, met dezelfde kleuren, ik een oud wethouder wel eens heb afgevallen? Toen heb ik allemaal posters in Perron huisstijl, zonder het Perron logo. Maar je kon aan het lettertype zien dat wij het waren. Ik zat huis volgeplakt aan de buitenkant. Echt gewoon met goedkope behanglijm van de Gamma. Ik ga een heel die gevel van stadhuis.
Net heb je het er nog over dat je mee moet werken en luisteren naar de gemeente.
En dat had hij toen nog niet geleerd. Nee. Ik was daar duidelijk bij dat ik dat geleerd heb door de fouten die ik gemaakt heb. Ja, dit is één van die fouten. Toen heb ik een wethoudercultuur afgevallen. Die had weer 11 miljoen gepompt in een van de stom doodgesubsidieerd podium. En die had Gers Pardoel geboekt en daarna waren ze failliet. En wij als Rotterdammers waren die 11 miljoen kwijt die ze erin gepompt hadden. Ik was gewoon boos en ik moest dat eventjes laten weten.
Je krijgt voor Annabel ook geen subsidie, toch?
Nee. Annabel, Perron niet. Niels heeft met REC wel subsidie gekregen. Maar Niels is subsidieslurp eerste klas.
REC,
die kan dat als geen ander.
REC is een festival op allerlei verschillende locaties.
Ja,
in Rotterdam.
Ja. Maar we hebben het nooit gedaan. Heb ik wel spijt van, overigens.
Ik dacht dat je juist zo'n slim businessplan was door geen subsidie aan te vragen, maar een plek te creëren voor mensen om hun subsidie uit te geven.
Want dat valt wel mee. In Perron hebben we geen partijen. Annabel valt wel mee. Er zijn met Motel Mozaïek en Rotown en zijn er een paar partijen, stichtingen uit de stad die misschien in de afgelopen 5 jaar 20-30 concerten hebben georganiseerd. Dat valt reuze mee. En als de Doelen een commerciële cateringavond mag organiseren, waarom mogen wij dan geen gesubsidieerde avond? Dat was een beetje de motivatie om ze toch een podium aan te bieden. En eerlijkheidshalve, ze hadden een goede samenwerking en een verleden met Mojo. En zij kregen die acts sneller voor elkaar in Rotterdam. Mm. Dus ze kregen de plek. En daar betaalden ze gewoon marktconforme zaalhuur aan ons. En soms was het de samenwerking. En soms deden ze het zelf. En daar blijf ik nog steeds achter staan dat een karaktereigenschap is in Rotterdam die we moeten blijven koesteren. Dat ook al ben je het niet eens met elkaar over wie hoeveel subsidie krijgt en wie wel en wie eerlijk en wie niet. Je moet in alle tijden samen blijven werken. Daar sta ik nog steeds falikant achter.
En je zei net dat je toch een beetje spijt hebt van geen subsidie.
Ja, daar stond ik echt perplex van. Tijdens de coronacrisis heb ik een goed gesprek gehad met de wethouder. En ik gaf aan van ja, ik zou het wel fijn vinden als we met Annabel de finish van de crisis overleven. En we hebben een huisbaas waar we geen goede relatie mee hebben. Die wil hier het liefst een toren bouwen. Hij wil ons eruit mieperen. We hebben alles wat we hebben we geïnvesteerd. We hebben uw hulp nodig. Of dat nou lobby is of geld of whatever. We hebben nooit subsidie gevraagd. Nu is het moment om ons te helpen. En dat kon toen niet, want wij kregen geen subsidie. Ja. Dus omdat je het al die jaren zelf zonder gemeenschapsgeld hebt gedaan, is dat de reden waarom je nu niet geholpen wordt. En toen dacht ik bij mezelf, kutzooi, had ik maar gewoon 1 euro per jaar gevangen en al die domme principes van mij aan de kant gezet, dan had ik nu dus aan de gemeente een partij gehad die me zou helpen.
Of hij had zijn principes opzij kunnen zetten en wel
supporten. Ja, ambtenaren en principes. Ja.
Principes?
Moeilijk, Steven.
Principes kun je niet factureren.
Nee.
Dat is een goede les.
Dus hierbij een break. Dit weten wij bijna nog niemand. Ik ben wel van plan als wij straks weer de Annabel als poppodium voor de stad kunnen draaien, dan doe ik wel een stapje terug en dan mag van mij een onafhankelijke stichting lekker al die live shows gaan verzorgen. Dan hoef ik dat niet met mijn eigen portemonnee te doen en te bewijzen dat het onafhankelijk kan. Ik heb een poppodium neergezet in de stad, die heeft 5 jaar bestaan. En je hebt prima, ik hoef die discussie niet meer te voeren. Mm. Ik heb laten zien dat het kan en dat ik nog steeds tot op de dag van vandaag geloof dat alleen programma wat zichzelf niet kan renderen gesteund moet worden door de gemeenschap. Of dat nou programma is of collectieven of stichtingen. Maar als ze gemeenschapsgeld pakken om vervolgens commerciële nonsens te gaan lopen verkopen, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Maar ik ga wel straks een stapje terug doen. Laat de stichting lekker die live shows doen.
Ja, we moeten terug naar de club, jongens.
Ja, we dwalen af. Hè? Ja, maar ik heb nog gezegd, maak er 3 edities van. Oh, weet je?
Luister, als je nu naar Perron kijkt, en het is nu een soort gekke opslag, logisch. Want het is, er wordt op een horloge gekeken, ja, ik ga heel snel praten. Als er nou iets is wat je zou kunnen veranderen in de tussentijd voordat je weer open gaat. En de budget maakt niet uit. Wat zou je aan Perron veranderen?
Toch dat oude dak weer erop.
Oeh, zo, dat is een moeilijke vraag. Wat zou ik nog heel graag willen?
Artiesten, muren wegbreken.
Ik durf eerlijk oprecht te zeggen dat Perron generatie 1 en generatie 2, dat de team die er stond, dat ik daar bij generatie 2 te ver weg van stond. Mm. Van 2010 tot 2015 waren Mark, Foeve en ik gewoon vaste gezichten in de club. We waren hier. Mm-hmm. Ik snap het. We gaan allemaal verder. Worden een dagje ouder. En in 2018 tot 2020 dus tot voor de sluiting maart jongstleden, toen hadden we hier een team staan. Dat waren een deel oude gezichten, een deel gezichten van Annabel, een deel, en dat was een mengelmoesje. En daar heb ik wel een fout in gemaakt. Dat zou ik nu anders doen. Dat is niks ondanksbaar naar die mensen toe. Maar de moed vind ik een persoon met een beetje passie die club dragen en ook fysiek aanwezig zijn. Mm. En dus ik zoek wel iemand om mee te partneren in Perron. Die jonge generatie waar ik het over had, die hier even aan het roer gaat zitten.
Het lijkt wel alsof nachthoreca misschien wel bij uitstek iets is wat als je een klein beetje als oprichter, directeur, in ieder geval als initiatiefnemer, als je afstand neemt, dat het een leven op zichzelf gaat leiden of zo.
Ja, voor de directeur zelf. Ja, maar we moeten ook durven dat stapje achteruit te zetten.
Ja, misschien wel. Ja.
Maar dat heb ik tijdens de lockdown dus wel erkend en ook geaccepteerd. Dat ik een stukje terug moet stappen en dat een jonge tellig hier aan het roer gaat zitten. Dat heb ik wel geleerd.
Waar kunnen ze naartoe mailen?
Ze weten mij wel te vinden.
Azizet@hotmail.com. Jij was de allereerste.
Ja. Nee, en ze moeten gewoon bij Revolt de deur binnenlopen en bij Foeve eisen dat zij de persoon zijn waar die het in die podcast over had. En dan komt het wel goed.
Kijk eens.
En als we nou... We gaan straks weer clubben. Hoe ziet die eerste avond er dan uit?
Ja, ik ga eerste maand sta ik er wel hoor. Mm. Jongens, ik mis het echt enorm.
Maar hoe ziet die eerste avond eruit?
Mis je het enorm?
Ik mis het echt in mijn core. Ja? Als ik hier naar binnen loop en ik heb... Mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Ik heb tijdens de lockdown stiekem hier een plaatje gedraaid. Wel gewoon alleen, niet met mensen bedoel ik. Maar wel gewoon even een drankje erbij. Even een plaatje draaien. En dat heeft me wel door de lockdown heen gesleept. Maar hoe ziet het er straks uit? Ja, het wordt gevoelig. Gaan we weer dezelfde acts boeken die hem geopend en gesloten hebben? Ja. Dat is een discutabel onderwerp op het moment. Maar ik zou nu, als ik weer open ga...
In ieder geval als Marcel Detman al die stopcontacten afplakken.
Ja.
Met Derek mee.
En alle vrouwen thuis blijven.
Nee. Wat
niet,
ik denk,
niet om te lachen.
Nee, dat is een serieus onderwerp. Moeten we gewoon niet over hebben nu? Dat, net als het vaccin. Even gewoon aan een andere podcast even laten.
Parkeren.
Nee, als ik het nu zou doen, dan zou ik het liefst willen vieren met iedereen die door de jaren heen hier zich thuis voelde. Hmm. Dat zou de eerste avond moeten zijn. En dat we die jonge generatie, waar ik het over had, dat een soort symbolische sleuteloverdracht wordt. Mm. Dat die op die avond daar ook staan en zeggen van... jongens, papa, ga jij maar naar huis. Het is laat. Wij sluiten de boel af.
Ja. En dan niet gaan.
Dan blijven.
Ja. De hele
heel stoer doen.
De hele tijd vragen om munt. En dan heeft er nog iemand munt?
En de volgende dag Steven bellen. Oh, wat heb ik spijt dat ik aanbeden ben. Oh, het doet zo'n pijn. Het doet pijn.
En dan lach ik hem uit.
Ja.
Je had ook nog een Joss Wink tune uitgekozen. Zit er een herinnering aan?
Ja, de herinnering. Ik heb het daar met een oudere broer van mij nog steeds over. Die hoorden we gewoon spontaan op de radio een keertje. En onderweg naar Marokko in zo'n busje met gordijntjes. Je kent het wel. En veel te veel spullen op het dak. En dat was altijd een soort van strijd. Want we waren met een te groot gezin om allemaal op die achterbank te zitten. Dus mijn vader had die tussenschot eruit gehaald in dat busje. Had hij alle meubels had hij opgestapeld die meegingen. En dan zat er een matras tussen met nog 30 centimeter tussen het dak en de matras. En daar moesten wij dan 3000 kilometer mee doen met z'n negenen. En daar brak de pleuris uit.
Wauw.
En toen kwam dat nummer.
Dat is die 30 centimeter niet genoeg, hè?
Nee, kerel. Ik denk dat we nu ergens langs Barcelona reden. En dat mijn oudste broer Mo me een elleboog gaf en een hoektand brak af. En mijn vader op de vluchtstrook stil stond. En als de motor uitging, dan hoorde je die muziek nog harder.
Maar
en toen deed mijn vader...
Het nummer kwam op de radio.
Het stond op de radio.
En je vader liet het ook aanstaan.
Hey, Spaanse radio's zijn de shit. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Spaanse radio's zijn een ding, ja, hè?
Franse en Spaanse radio.
Ja, die qua muziekkeuze. Ik heb daar veel geleerd, hoor.
Harder!
Dat is een break. Maar dan zaten die ouders ook te headbangen.
Nee, wat mijn ouders wel ons gunden, was muzikale vrijheid. Dus wij kregen altijd zo'n cassette recorder. En dan kon je een bandje indoen. Die moest je afplakken met tape aan de zijkant. En dan kon je gewoon de radiotunes opnemen. Dus we hadden altijd schoenendozen vol met cassettebandjes. Met dit soort tunes.
Even voor het beeld. Steven zit lange vingers te eten en het weg te spoelen met vodka. Clubs moeten echt zo snel mogelijk open.
Dit gebeurt er dus in elke woonkamer. Dit is een probleem, hè?
Dit is het probleem.
Heerlijk, toch?
Ik heb geen probleem.
Is dat lekker of niet?
Ja, ik heb geen probleem.
Ik sta weer rechtop, hè?
Hele kleine glaasjes.
Ja.
En hele lange vingers.
Ja.
Ik mocht bij Parkzicht niet naar binnen. Ik was veel te jong voor Parkzicht. Maar ik mocht daar niet naar binnen. Maar je hoorde wel aan de buitenkant dit soort tunes naar buiten komen. Ja.
Je mocht niet naar binnen bij Parkzicht?
Was te jong. Ja.
Of was het zo'n avond alleen maar voor leden?
Nee, ik was te jong als in ik was echt 11 of 12 of zo.
Oh, ja. Maar toch wel toen al die fascinatie voor...
Even kijken.
Gewoon.
Ja joh, al die grietjes op die hakken. Hoe kan zij lopen op die hakken? Even kijken. Ja, ik mocht ook bij de Hollywood naar binnen. Dus dat is later Annabel geworden. Ik heb hem maar gekocht. Ja, daar zijn meer Marokkanen geweigerd dan dat er aan gastarbeiders binnen zijn gelaten in die tijd. Daar mocht ik ook nooit naar binnen. Nee, ik ben ook geweigerd in Perron een keer. Toen we weer open gingen. Toen kwam ik aan. Er waren allemaal nieuwe beveiligers. Mocht ik niet naar binnen. Toen heb ik me ook weer buiten gewoon netjes gewacht.
Maar toen mocht je wel naar binnen. Toen
ik heb de bedrijfsleider geappt, kan je mij verhalen.
Wauw, maar dat moet...
Maar wat was de reden dat je niet naar binnen mocht?
Ik was te oud, denk ik.
Maar dat moet toch wel ook wel een beetje gek zijn. Want je lacht nu.
Nee, dat was hilarisch. Ja. Intens genieten.
Maar ook wel gek, toch?
Nee, hartstikke leuk. Die jongen die schaamde zich kapot.
Ja.
Pardon, dat is de eigenaar.
Ja.
Ja, doet hij wel zijn werk goed, toch? Als hij van die ongure types buiten houdt.
Zeker, zeker, zeker. Waarschijnlijk lag het ook gewoon aan mezelf en sloeg ik de rij over en kwam ik asociaal langs de dranghek, zoals afgelopen 5 jaar, gewoon naar binnen.
Ja,
toen dacht hij van tent. Wat denk jij dan? Nee hoor, meneer, gaat niet lukken vandaag.
Ik heb jou een tijd geleden, ik liep op Lang Verhout in Den Haag en dus een klein kraampje. En tussen de boeken aan het snuffelen en in één keer vind ik een boekje Uitgaan in Rotterdam.
Ja, die heb ik cadeau gekregen van Steven.
Uit, ik denk, 1965 of 1975.
Ja, zoiets.
Zoiets.
Ja, jaren 60 in ieder geval.
Jaren 60.
Ja.
Rotterdam wordt daar ingeschetst als een ruwe havenstad waar Finse mailshowers en Mexicaanse rouwdouwers samen aan een klein tafeltje een borrel drinken. Jij hebt de laatste 20 jaar mede het nachtgezicht bepaald van Rotterdam. Als je nu... we hebben een gek jaar achter de rug. We kunnen er lang of kort over lullen, maar het is bizar. En als je nu je ogen dicht doet en je kijkt naar 2025... De 10 jaar vooruit die je voorspelde in 2015. Hoe zie je jezelf en jouw knedende vingers naar dat nachtgezicht? Zijn die nog steeds hier? Is Perron er nog? Wat is het gezicht van de nacht in 2025?
Nou, ik hoop nog iets wat heel erg lijkt op de anekdote die je net beschrijft uit de jaren 60. Mm. Daar hoop ik oprecht op. En ik denk dat wij daar onbewust een rol in hebben gespeeld. Omdat jochie die opgroeit op Zuid, altijd die oversteek maakt over die brug, door die tunnel, naar die stad die... waar je nieuwsgierig naar bent, waarvan alles gebeurt, waarvan je denkt van alleen dat bestaat op tv, ik wil het van dichtbij zien. Dat heeft mij een beetje gevormd, denk ik. En wat ik ervan heb geleerd is dat in die nacht is altijd iedereen welkom. Ongeacht wie je bent, hoe oud, waar je opvalt, wat je levensopvattingen zijn. Het is natuurlijk ook, je ziet het aan, een van mijn beste maatjes zat net hier, Niels. Wij lijken niet op elkaar, maar we zijn toch... zijn toch maatjes, omdat we elkaar respecteren. En ik denk dat dat in de maatschappij waar we nu in leven, dat dat weg aan het ebben is. En ik hoop oprecht dat die nachtcultuur een kleine bijdrage kan doen om die chemie te behouden. Dat wie je ook bent, het klinkt cliché, ben je rechts, ben je links, maar op die dansvloer zijn we allemaal gelijk.
Is dit niet precies het punt wat te weinig is belicht in de strijd om meer aandacht te krijgen voor de nachtcultuur? In de plaats van te benadrukken hoeveel banen er zijn en hoeveel grafisch vormgevers en fotografen en filmers en danseressen en programmeurs. Die allemaal waanzinnig belangrijk zijn als onderdeel van dat economische stelsel. Maar tegelijkertijd dit wat je nu zegt, die sociaal-maatschappelijke...
cohesie.
En economische cohesie die het oplevert. Dat onhandige. Precies in dat vallen van het duister waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Is dat niet wat we beter hadden moeten benadrukken?
Het is zo moeilijk kwantificeerbaar.
Ja,
als ik nadenk over de tijd dat ik, of het nou bij Now Wow was of bij Nighttown, daar stond ik naast iemand heel de nacht te dansen en die persoon kocht een biertje voor me.
Ja.
En ik was gewoon een kut Marokkaantje uit Zuid. Alleen, met mijn laatste centjes, was ik daar naar Kalkrek aan het luisteren. Want ik had 6 cassettebandjes versleten en ik moest hem van dichtbij zien. En ik krijg van Ria, 30 jaar ouder, krijg ik een biertje in mijn handen gedrukt. En we hebben een topavond.
Ja.
En elke keer als ik bij Nighttown naar binnen liep, of dat nou Ali of Ria of Joost was, je gaf elkaar een high five of een knipoog of een box. Je respecteerde elkaar. En dat leer je in een club, dat leer je niet op school. En ik vind dat als die nachtcultuur straks terugkomt, want dat vroeg je, hoe zie je het voor je?
Ja.
Ik hoop oprecht dat we daar alsnog een bijdrage aan kunnen leveren. Niet omdat de overheid ons dat gunt, maar gewoon omdat het onze taak is.
Mm.
Het is onze hobby, waar we een vak van hebben gemaakt. We leren ervan. Het minste wat we terug kunnen doen is die maatschappelijke waarde creëren door op die dansvloer eventjes al die meningen en die ruzies en die ellende en die kritiek en die sociale media hooligans, ze komen strot uit. Ja. Laat ze alsjeblieft uit de clubs.
Weet je waar het door komt? Dat het allemaal zo goed samengaat. Dat op die dansvloer staat die muziek gewoon zo hard. Dat je elkaars meningen niet hoort.
Ja. Dat kan. Of dat de mening van de muziek veel beter is.
Ja.
Omdat je ervoor betaald hebt. Je staat er, je waardeert het allebei. Dus hou gewoon je bek en luister naar de muziek. En geniet even van de avond, van elkaar.
Maar welke andere plek is er in de wereld waar de muziek te hard staat om te praten en het licht te weinig is om elkaar te zien? Dat is precies...
Bij mij thuis.
Ja, ja, wij kennen allebei jouw vrouw. Ja, nee, ja, dit ja, licht
kan,
staat
perfect. Rustig een lampje opstaan.
Ja, ik wou net zeggen, dat licht is perfect afgesteld.
Ik ben nog wat lampen aan bestellen.
Dat is op dat zalige gezicht.
Als Steven weer zijn OV-chipkaart kwijt was en hij moest een avondje blijven slapen in Rotterdam, dan gingen wij vaak de volgende dag gingen we vaak naar de sauna.
En dan hebben jullie het de hele tijd over, inderdaad.
Ja, precies. Ja.
Er is niemand in mijn leven waar ik zo vaak mee naar de sauna ben geweest.
Ja, ik kan Steven naakt dromen. En dan zaten we daar lekker te zweten. Eventjes die anderhalve fles Jägermeister eruit. En dan zaten we daar. En in die serene stilte en in die serene rust, waar de telefoons en waar Instagram en Facebook niet binnen handbereik was, dan hadden we echt oprecht tijd om te praten met elkaar. Mm. En vaak na een avondje kluppen kwamen daar de beste gesprekken en de beste ideeën uit. Mm. Eerlijk waar. Echt waar. Daar hebben we echt heel veel zaken hebben we besproken die later echt ook zo zijn uitgepakt. Of dat nou een concept voor een festival is, of het bedenken van de titel Nachtduik, of whatever. Daar zaten we dan en dan gingen we dan na zo'n wilde avond een goed gesprek voeren.
Ja,
dus die nachtcultuur, elk weekend eventjes die uitlaatklep, die heeft voor heel veel jongeren, jongvolwassenen, heeft die gigantisch veel profijt door de week. Dat wordt extreem onderschat. En het is gewoon zo jammer dat stigma, ja, door een paar van die koorballen, dat zo bepalend is. Oh, harde muziek en drugs en alcohol en er is nog nooit...
Neem er eens wat van, zou ik zeggen.
Ja, precies.
Zet die muziek eens maar.
Er is nog, in de Rotterdamse haven is er nog nooit zoveel drugs gevonden en gepakt als de afgelopen 10 maanden. En dat was niet voor de clubs, kan ik je vertellen.
Nee.
Dus nee, ik denk voor mij zou dat al het bewijs moeten zijn dat stigma, daar moeten we vanaf. En dat kan alleen als we samenwerken. En ik heb net mijn Amsterdamse conculega's afgevallen. Hierbij doe ik een oproep. Laten we alsjeblieft in godsnaam samenwerken op landelijke niveau, dan krijgen we veel meer voor elkaar.
Ja, absoluut. En tegelijkertijd denk ik dat het nog, wat je net zelf ook al zei, het is zo lastig te kwantificeren. En ook dat zelfs in dat, dus de wet van differentiatie. Dat is een wet, die een natuurwet, die zegt hoe meer je op elkaar lijkt, hoe meer je jezelf wil definiëren als iets anders. Dus snowboarders en skiers, hoeveel lijkt dat op elkaar? Dus de een staat op twee losse latten met zijn knieën parallel aan elkaar en zijn gezicht naar het dal. Een snowboarder staat met zijn benen gekruist en moet zich draaien naar het dal. Het is exact hetzelfde, alleen het is één. Maar die haten elkaar. Inliners en skateboarders zijn eigenlijk precies hetzelfde. Het zijn 4 of 5 wielen. De een heeft schoenen, een plank met die wielen. Die duwen elkaar de haven in. En wat dat betreft is dit ook toch wel een beetje het geval. We spraken vorige week Jorn van Basis nogmaals, waar we het eerder over hadden.
Ja.
En hij heeft met dat nachtbelang gesprekken met gasten die in het oosten en het noorden van het land gigantische discotheken hebben. Echt plekken die je een discotheek noemt, namelijk 5 etages.
Waarvan, hallen.
Ja, dus 1 urban floor, een house floor, et cetera.
Beetje zoals de oude Hollywood.
Ja.
Maar daar ben je nooit binnen geweest natuurlijk.
Wel vaak geweigerd. Zo vaak geweigerd dat ik inmiddels wel wist van de verhalen wat er gebeurde. Ik bleef natuurlijk hangen voor de deur. Maar je punt, de wet van de differentiatie was je.
En dus het punt is dat het verenigen is hartstikke lastig. Omdat tegelijkertijd is die nachthoreca in het oosten van het land in een discotheek eigenlijk exact hetzelfde als hier in Perron. Maar het voelt als heel ver weg. Ja. Als dat die kouhal hier 7 uur staat te draaien. En aan de andere kant daar zo 5 locals.
Met de Vengaboys in de zaal.
Et cetera. Ja. Terwijl eigenlijk is de muziek anders en het licht is anders, maar het is exact hetzelfde. Het is alsnog een buurthuis van de toekomst waar men in gelijkwaardigheid elkaar kan vinden. En
je hoeft elkaar niet te vinden, hè? Zolang je maar elkaars mening respecteert. Als iets heeft gewezen, als er een conclusie getrokken kan worden uit die lockdown, is dat we die comprimeren. Dat we die niet gaan vinden vanuit achter een toetsenbord of een telefoonschermpje met elkaar.
Nee, zeker niet.
Dat moet op een dansvloer. Ja. Dat moet met een biertje in je hand. Dat moet tijdens het dansen, tijdens het flirten, tijdens het verliefd worden.
Of in ieder geval op een plek waar je elkaar alleen maar kan ontmoeten in een fysieke ruimte. Ik ben hier en jij bent hier.
Ja, ja. En ik hoop oprecht, nogmaals om jullie vraag te beantwoorden, ik hoop oprecht dat die clubcultuur dat hij dat straks teruggeeft aan de maatschappij. En dat we niet ondergesneeuwd worden door al die mega festivalorganisaties. Ja,
daar noem je wel een probleem. Ja.
Ik denk je moet een podcast maken over festivalorganisaties die artiesten exclusief opeisen voor clubs. En die moet je dan zwart maken.
Zodra jij gaat wijzen met een vinger en je gebruikt het woord moeten...
Zijn we klaar.
Zijn we klaar meteen.
Ik vind het ook te lang geduurd trouwens. Ja.
Thanks Aziz. Ja.
Aziz Yagoub, dankjewel.
Zonder principes geen facturen, toch?
Nee, principes kun je niet factureren.
Oké, dan.
Ja, we zijn een hoop wijze lessen voorbij gekomen.
Heerlijk. Zonder principes geen facturen is wel echt heel goed samengevat. En met facturen kunnen er af en toe wel een klein beetje principes ook.
Jongens, dankjewel. Het is jullie gegund. Jullie mogen altijd mijn tijd claimen. Waanzinnig goed dat jullie dit doen. Wees lief voor elkaar. En probeer ook met de boodschap die je spreidt over de wereld... ook de serieuze zaken extra toe te lichten dan alleen de grappen die erbij horen. Want het is immers Steven. Maar het is wel echt bloedserieus. Als we straks open gaan, gun de jeugd de dansvloer.